Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
We kunnen even losschudden.
Even alles lekker losmaken.
dat is toch goed?
Ja. Ja, zeker.
Ik had er nooit van het woord gehoord, catharsis.
Catharsis, ja.
Wat betekent dat? Of wat is het?
Daar gaat het, dat is echt een beetje het losschudden, het lostrillen van die spanningen allemaal.
Dat doen heet catharsis.
Ja, ja. Maar de echte catharsis is eigenlijk de onwillekeurige beweging. Dus als ik zo ga schudden, doe ik het zelf.
Doe je het zelf, ja.
Maar het is juist echt, wat dieren hebben eigenlijk, een soort van na die angsten gaan ze helemaal shaken. Dat is catharsis. Ja.
Ik had bij mijn ayahuasca ervaring dat ik mezelf terugzag. Want ik had er gewoon een koperootje neergezet, was toch benieuwd. En dan zag je gewoon zo de hele tijd mijn voeten flapperen. Zo. Niet normaal, joh. En toen zei later Xander, mijn begeleider, mijn gids ook, ja, dat was gewoon even spanning loslaten.
Ja, ja, 100%.
Maar daarom mis ik het dansen ook zo, jongen.
Nou, ja, echt hè. Je hebt groot genoeg ruimte.
Ja, oké, maar ja, eigenlijk kan je, dat heb je helemaal gelijk in. Je kan ook prima in je eentje dansen, maar dat doe ik toch minder snel.
Nee, dat is waar.
Maar oké, we zijn los. Dennis van Miltenburg is hier en we hebben het over holistisch helen. Want dat is de titel van zijn laatste boek. Laat ik gewoon maar gelijk beginnen met een vraag die op mijn lippen brandt. Maar die is misschien ook wel heftig. Maar ik vraag me gewoon oprecht af, als jij nu aan je zus denkt, hè, wat voor een gevoel roept dat bij je op?
Zonder veel na te denken en te voelen, is de eerste reactie eigenlijk dankbaarheid.
Ja.
Ja. Ja.
En gebeurt dat nog regelmatig?
Ja. Ja, het is echt minder en minder met dit jaar mee, maar alsnog veel eigenlijk. Dus ja, ik bedoel, zo is het natuurlijk ook een beetje begonnen, de spirituele ontwaking eigenlijk. Omdat dat mij is overkomen. En eerst was het echt vreselijk. En het is nog steeds vreselijk natuurlijk om mee te maken. Maar dat was eigenlijk een soort een bestemd, ja, wellicht lot, waardoor ik deze kant op ben gegaan.
Ik vraag het omdat het deze week is, bij mij 8 jaar geleden, dat mijn zus overleed. En ik hoop gewoon zelf niet, maar ik denk dat het toch een beetje waar is, dat het minder wordt. Terwijl elke keer als ik aan haar moet denken, ja, word ik gewoon eigenlijk ook door warmte overladen. Omdat ik denk, oh ja, mijn zus, ze is er nog in mijn gedachten. En bij jou is het, nou, nu toch ook voor 15 jaar geleden, zo denk ik ongeveer.
Ja, zoiets, ja.
Ja. Ja. Dus dat, daarom is het een vrij persoonlijke vraag. Maar vraag me gewoon af hoe vaak je nog aan haar denkt en wat dat met je doet. Of dat, nou ja, dat ligt er ook, ja.
Ja, dat is een goede vraag. Het heeft verschillende lagen. Ik heb haar in de eerste jaren natuurlijk zoveel gemist. Maar wij werden eigenlijk ook gewoon, nadat ze was overleden, zijn er meteen paranormale of helderziende mensen bij ons langs geweest. Okay. Die van alles konden vertellen. Dus,
daar stonden je ouders heel erg voor open?
Nou, mijn tantes.
Oké. Okay.
En die zeiden meteen van, want wij wisten ook niet wat er was gebeurd eigenlijk tijdens het overlijden, zeg maar. Niet
nee, even, want ik weet dat omdat het in je boek staat. Ja. Maar jij bent je oudere zus verloren. Toch?
Ja.
Ze was toch ouder? Ja, ze was 16. Jij was 13. Was op, met de schoolweg in Italië en heeft een ongeluk gehad. En jullie wisten gewoon niet precies wat dat ongeluk.
Nee, we wisten gewoon niet wat er was gebeurd. Dus de politie kon ook niet heel veel vertellen. Dus ja, kwamen er helderziende mensen die het een en ander konden vertellen.
Okay.
Maar terwijl ze daar waren en ik nog gewoon in shock zat, konden zij ook dingen vertellen over mijn verleden en waar mijn zus nog sorry over wou zeggen of bedanken, et cetera. Dus ik zat ook echt op mijn 13e van, oké, dit bestaat dus ook. En na de dood is het niet afgelopen, want zij hebben contact met haar.
Daar moet je ook wel voor openstaan, moet ik zeggen. Want je kan ook denken, hou je bek, joh.
We hebben allemaal heel goed nagedacht van, klopt dit wel, kan dit wel? En in mijn 13-jarige hoofd ging een soort van, hebben deze specifieke mensen, en het waren er meerdere, gewoon al hun hele leven gewoon specifiek ons huis afgeluisterd of zoiets dergelijks. Nee,
is dit? Maar je andere zus en je ouders, die stonden er ook open voor?
Ja, uiteindelijk iedereen. Ja, ja. Ja, dat wel. Ja, dus dat heeft mij wel gevormd. En daardoor heb ik ook heel vaak... En ik heb zo vaak nagedacht... als dit allemaal niet waar is... Dat kan natuurlijk ook. Het kan natuurlijk allemaal niet waar zijn. Maar ik heb zo vaak juist in mijn hoofd met mijn zus gesproken. En dan kreeg ik een soort van rilling over me heen. Of kun je me eventjes bij me zijn? Als ik iets moeilijks of iets spannends ga doen. En dan ging het ook zo goed waarbij ik dacht, dit kan niet anders. En je had het net over ayahuasca.
Ja.
Op mijn 21ste heb ik voor het eerst ayahuasca gedaan in de Amazone. En daar heb ik ook heel veel lopen trillen. En van daar is ook een beetje mijn methode uit ontstaan eigenlijk. Door middel van ayahuasca.
Ja,
van wat daar loskomt en hoe veel beter je daarna voelt. Maar ik heb toen ook soort contact gelegd met haar.
En is dat een soort lijntje wat nog steeds ligt? Of hoe,
Nou, dat is het mooie. Dus 10 jaar lang... Ja, 10 jaar lang is zij gewoon heel erg veel bij ons geweest. Voor ons gevoel. Hè. We kunnen dit natuurlijk nog steeds niet onderbouwen. Maar elk jaar op de dag van overlijden komt ons gezin bij elkaar. En dat 10e jaar, toen waren we met z'n allen, in plaats van dat we echt in heel erg verdriet zaten, hadden we allemaal een bepaalde rust. En toen voelden we allemaal tegelijk eigenlijk van, ze is heel veel bij ons geweest en nu gaat ze lekkerder.
Oh, wow.
Gaat ze meer haar eigen ding doen.
Oh, oké.
Ja. Het was wel een bijzondere ervaring eigenlijk. Ja.
Ja. Ja, ik zit even te denken aan mezelf of ik daar nou, ik wil ook eigenlijk niet echt dat ze weggaat. Maar goed, nogmaals, in gedachte is ze natuurlijk ook nog.
Ja,
maar,
en kijk, voor mijn gevoel is elke keer als ik met haar spreek of aan haar denk, dan is ze er weer.
Ja, exact. Nee, precies.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, dit was, dat zei je al, het begin van jouw reis. Waar wij, de manier van het overlijden van onze beide zus is heel anders. En andere leeftijd, want als je 13 bent. Ik bedoel, ik was gewoon in de 30. Dus dan neem je dat wel anders tot je.
Ja, maar het is nooit...
Nee, tuurlijk. Maar waar wij wel echt gelijk in opgaan, vind ik mooi, is dat jij vervolgens heel erg bent gaan sporten. En daarin eigenlijk de ontdekking had van, hey, dit doet iets met je.
Hmm.
En er is meer dan alleen sporten. En toen was je echt al 15, 16, ging je ook mediteren erbij. Nou, ik bedoel, daar was ik een stuk later in. Maar wel dat die, ja, wat een beetje begon als een uitlaatklep, denk ik. Dat heel veel met je gevoel deed. Kan je, als je even teruggaat naar dat gevoel, hoe kwam je daartoe?
Hoe kwam ik daartoe?
Want eerst ga je gewoon ordinair naar de sportschool en gewoon rammen.
Ja, nou, dat was het ook, hoor.
Ja, nee, natuurlijk.
Dat was het ook. En achteraf kan ik ook zien natuurlijk, het is ergens natuurlijk gewoon ook deel een coping. En om een bepaalde leegte te vullen. Maar ik voelde me zo ongelooflijk veel beter mentaal en emotioneel daarna. En natuurlijk fysiek zie je vooruitgang in plaats van dat je aan de alcohol gaat en weet ik veel wat. Dus ik was eerder bezig met gezonde voeding en hoe ik nog meer kon groeien. Maar ik had al jarenlang kon ik niet met mijn emoties omgaan. Sinds dat was gebeurd. Dus
tuurlijk,
ik kon niet echt huilen. Of als ik echt alleen was en dat niemand mij kon horen.
Helemaal,
heel erg geïsoleerd. En met sporten kwam er gewoon, je hartslag gaat omhoog. En er komt een, ik weet niet precies wat er gebeurt. Maar ik voelde me gewoon zoveel beter dat emoties ook makkelijker naar boven konden komen.
Ja.
En wat ik later kan teruglinken aan de ayahuasca is dat als er gewoon, en dat is dus nu ook mijn methode geworden, dat als er een fysieke beweging is en je hebt een gedachte bij, dan kan een emotie makkelijker geïnitieerd worden. Want je hebt zeg maar, als je een piramide hebt, zeg maar, de fundering is altijd het lichaam, het meest fysieke, tastbare. Daarna heb je emoties en daarna heb je de geest en daarboven is het de ziel, zeg maar. Dat is de hoogste frequentie. Ja. En de emotie zit tussen het lichaam en de geest in, omdat dat natuurlijk ook een semi een lichamelijke als mentale ervaring is. Ik bedoel, huilen heeft met je ademhaling te maken.
Ja,
krijgt het
alle twee een beetje. Ja. Dit is gelijk even voor de mensen die nog niet helemaal bekend zijn met de term holistisch of holisme. Dat is dit. Lichaam, geest, emoties en ziel.
Juist.
Dat allesomvattende. Ja. Maar het is dus wel mooi als, en jij omschrijft het op een gegeven moment mooi, lichaam is de kaart van geest en emoties. Maar dat betekent dus ook dat als jij je lichaam aanpast, hè, door te sporten, te trainen, te bewegen, whatever, ja, dat je daarmee dus ja ook je kaart en dus je geest en emoties verandert.
Ja, ja. Zeker.
Ja, dat vind ik een lekkere... Ja, zo heb ik het zelf ook wel ervaren. Of althans, bij mij ging daardoor ook het luikje open door het sporten. Maar dat betekent dus... Ja, want soms zijn geesten en emoties... Ja, dat zijn moeilijk tastbare dingen. Waarbij je... Nou ja, daar kan je wel degelijk mee aan de slag. En daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Maar het lichaam... aan de slag met het lichaam... Nou ja, dat is gewoon hoe ja, ik wil zakelijk zeggen, maar hoe feitelijk wil je het hebben?
Nee, ja, en wat mij zo fascineerde in de ontwikkeling van mijn methode is... vanuit de spiritualiteit gaat het heel erg van... denk iets, manifesteer het, ja, en voel het en dan is het daar. En zo kon je ook nadenken over je lichaam. Hoe wil je lichaam hebben? Wil je afvallen? En ik dacht, oké, dat is interessant. Maar wat als je het beide kanten op... Dan gaat dus weer die piramide van boven naar beneden... Ja. Maar ook van beneden naar boven.
Ja. Dus als je je houding aanpast...
Ja.
Ik ga nu even grootse zitten. Dan verandert dat ook echt je... Ja, is dat dan je emotie?
Ja, dus wat ik bijvoorbeeld in de holistische reis beschrijf... is één voorbeeld eigenlijk. Dat een moment dat jij... in mijn methode is dat een energizer, noem ik de boog. Mm-hmm. Dat je eigenlijk je handen omhoog doet, vingers spreidt.
Ja. Yeah.
En even ver naar achter leunt. Dus als je staat, dan gaat je rug eigenlijk een beetje die kant op.
Okay.
Dus dan je echt in extensie.
Ja.
En als je dat dan gewoon een paar minuten vasthoudt... en je gaat heel diep ademen. Allereerst, weet je wel, we hebben allemaal vaste, strakke buik... en de borstkast, die zit helemaal vast. Mm-hmm. Als we dat openzetten en we gaan diep ademen... dan maak je meer testosteron aan en minder cortisol. En als je jezelf juist klein maakt, dan het tegenovergestelde. Dus gewoon puur... Het is een houding. Je neemt het even aan. Ja, en
net als de glimlachen. Hè?
Ja, precies.
Die vind ik ook altijd goud. Ja, gewoon. Ja. Maar kijk, en dat wil ik wel gelijk even benoemen. Maar dat is meer mijn eigen probleem. Of was mijn eigen probleem. Ik wil niet meer zeggen dat ik slecht ben in verbinding met mezelf. Maar kijk, als het erom gaat dat je gewoon erg moet luisteren naar je lichaam. En dus de pijn moet voelen. Dat vind ik allemaal mooie termen. Maar ja, dan moet je wel kunnen voelen. Snap je wat ik bedoel?
Zeker.
Dus dat is, ja, als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk, was dat, nou ja, dat begon letterlijk bij het sporten, dat ik gewoon heel slecht was. En nog steeds is daar iets te trainen in mijn mind-muscle connectie. Nou, dat zegt achteraf genoeg, want daarmee sta je dus ook echt niet goed in verbinding met jezelf. En dat is dus ook geestelijk zo. Dus dat vind ik soms dan wel, ja, lastig. Ook als ik dat dan lees, heel van ja, nee, je moet je pijn voelen. Ja, ik zou wel willen. En ik vind het fantastisch, die mensen die echt... Ik weet niet, ik denk dat jij daar inmiddels best wel goed in bent. Dat als je boos bent, voel jij dat dan ook ergens in je buik en zo.
Ja, als ik er naartoe ga. Ja, zeker. Nou ja, dus die mind-muscle connection is natuurlijk één ding. En gevoelens is natuurlijk twee.
Ja.
En we leven nou eenmaal in een maatschappij. En we zijn een beetje geconditioneerd om het allemaal niet echt te voelen. En dat heeft in het verleden ook redenen gehad. Dus niet goed of slecht. Maar nu komt er gewoon heel veel uit. Althans, het wil eruit. Dat is het een beetje. En dan komt het echt eruit op rare manieren of fysieke klachten.
Ja.
Maar vandaar ben ik ook juist onderzoek gaan doen van... Oké, je moet gaan voelen. Oké, succes. Ga nu maar heel even huilen. Kun je dat even voor me doen?
Ja.
dus dat werkt niet. En vandaar heb ik dus... Ik benoemde net een energizer. Heb ik ook ontladingsoefeningen die ik in de opleiding geef. Ja. En daarmee heb ik bepaalde fysieke bewegingen gecreëerd... waarbij de emotie... Nou, het kan niet anders dan loskomen eigenlijk. Dus ik heb een manier om heel veel diepe boosheid of razernij eruit te kunnen halen. Intens verdriet of juist de catharsis inderdaad.
Ja.
Dat is allemaal. Dat moet er soms uit. Het moet er soms echt uit. Dus jezelf open gaan zetten en die glimlach. En ja, ik voel me nu goed terwijl ik allemaal zooien in de schaduw heb zitten. Nee, werkt het ook weer niet.
Nee,
je moet ook daar naartoe. En... daarin is het inderdaad niet van, nou, succes, ga maar even een hoekje zitten huilen. Dat werkt niet. En heel veel mensen kunnen dat niet. Vandaar deze methode, om juist echt even die pijn op te zoeken. Maar dan ook echt op de meest efficiënte manier.
Dus dat is echt jouw holistische aanpak. Dat is echt de combinatie van lichamelijke beweging En het daar dan ook over hebben.
Ja, 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 ja. Dus een sessie ziet er over het algemeen uit dat ik gewoon heel veel aan het praten ben. Maar ook door middel van conversatie kan je eigenlijk al heel diep gaan. En kan je soms op bepaalde punten raken. Waarbij er meteen al iets loskomt. Ja, ja, ja. Hè? Ik bedoel, in de gezichtsuitdrukking. Of daarom kan je ook voelen. Als ik mijzelf kan voelen, kan ik ook steeds meer leren om jou te voelen. En als wij die rode draad gaan volgen, dan voel ik, oeh, daar zit een pijn. Als ik daarop in ga praten of vragen, dan kom je ook ergens. En als het dan niet naar boven komt, dan gaan we lekker bewegen.
Ja, nee, top. Ja. En is dit dan, dat was voor mij ook een nieuw woord, psychosomatiek?
Psychosomatiek, ja. Grotendeels. Psychosomatiek is in principe dat mentale problemen zich uiten in het fysieke.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, oké. Okay. En dat is dus de hele door naar de kern te gaan in plaats van, een paracetamol te nemen.
Of allebei.
Of allebei. Dat kan ook inderdaad. Ik vind het wel even mooi. Het verschil tussen helen en genezen.
Om nog heel eventjes terug te komen op die psychosomatiek. Het is heel vaak, het is goed luisteren naar wat jij zegt inderdaad. Ik bedoel, ik kan het wel horen, maar daarom is ook, die mind-emotie, het holistische is natuurlijk ook luisteren naar wat de ander voelt.
Yeah.
En dat is soms heel erg moeilijk, zeg maar. Als je empathisch bent of hooggevoelig, kan je het wel aanvoelen, maar niet iedereen. Maar ook somatisch luisteren is ook weer interessant. Wat zegt jouw houding? Wat zegt je lichaam? Precies. Wat is je ademhaling, je gezichtsuitdrukking?
Ja.
En zo kom je heel ver. Terug op je vraag, wat is het verschil tussen genezen en helen? In mijn boek beschrijf ik het eigenlijk, en dit is eigenlijk mijn optiek. Genezen is eigenlijk het fysieke. Dus de dokter plaatst de wond en de natuur die geneest het.
Ja.
En helen is eigenlijk meer het mentale, emotionele. En die alle twee, of zeg maar de genezen en helen, of die drie stukken bij elkaar, is altijd een zielsproces.
Wat is de derde dan? Snap ik even niet.
Lichaam, emotie en geest.
Ja, precies. Maar dit even, je zegt nu ook weer lichaam, emotie en geest. En op een gegeven moment heb je het ook over mentaal, emotioneel en fysiek. Ik weet dan niet zo goed het verschil tussen mentaal en emotioneel.
We hadden net een conversatie over over een bepaalde beslissing die we soms moeten maken.
Ja,
en dan,
laat ik het gewoon op tafel gooien. Ik gooi alles graag op tafel. Ik nam jou gewoon mee in de twijfel of ik al dan niet wel de Koekeroe Theatertour ga doen. Omdat ik dat lastig vind. Omdat ik het heel graag wil doen. Ik vind het een mooie manier om een boodschap over te brengen. De missie van Koekeroe. Maar we leven gewoon in een tijd dat het, dat ik daarmee verplicht naar de mensen die willen dat ze zich moeten laten testen of vaccineren. Of in ieder geval zo'n bewijs daarvan gezondheid moeten geven. En ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Dus ga hem door met dit voorbeeld. Ik ben heel benieuwd.
Ik ga niet een antwoord daarop natuurlijk.
Ik zat heel erg te denken, zei jij tegen
precies,
mij.
Precies, jij zei van, of ik vroeg aan jou, wat voel je? En toen zei ik, mijn gevoel is heel dubbel.
Ja.
En meestal is een gedachte dubbel, die gaat afwegen. En een gevoel is eigenlijk intuïtief gewoon, dit wil ik.
Ja.
Maar de meeste krijg je, dit en dat en dat. En daarom een soort van naar je gevoel luisteren, naar je intuïtie of naar je hart luisteren is eigenlijk gewoon een soort van, het is links of het is rechts. Het is gewoon,
er is geen middenweg.
Nee.
Oké, maar wat is dan, dat is een term die vaak ook, moet ik eerlijk zeggen, door psychologen en dergelijke bij mij gebruikt is. En ik weet nog steeds niet echt hoe ik dat moet plaatsen, maar ik denk dat het heel erg hiermee te maken heeft. Ambivalent zijn. Ja. Dat is toch juist een beetje zo van, daartussen hangen.
Ja.
In gevoel, toch? Dat is toch geen ratio? Of wel?
Op zich wel, ja. Voor mijn gevoel wel, ja. Maar ik onderscheid het eigenlijk in drie stukken. Dus je hebt echt je onderbuik, je instinct. En dat is dus echt het lichaam. Hè. Dat is echt de fight or flight, het survival modus. En die geeft gewoon heel goed aan, voel ik me veilig of niet? Is dit een ja of is dit gewoon echt een nee? Dit helpt ook met als mensen niet goed hun grenzen kunnen aangeven. Nee, tot hier niet verder. Daarin kan je heel goed keuzes maken van... ik voel gewoon in mijn lichaam van... nee, dit is een no-go. Of juist wel.
Is dat ook intuïtie?
Nee, hetzelfde? Dat is dus instinct.
Oh, dat is instinct. Ja.
En daarna rondom je hart... je hartchakra of hoe je het ook wil noemen... Ja. Dat is je intuïtie. En dat is ook wel gelinkt aan het zoogdierenbrein. Dus die kunnen ook veel verder voelen dan alleen zichzelf... En die kunnen denken aan de rest. En daarbij kan je gewoon echt voelen... ik voel dat ik die kant op moet gaan. En dat is gewoon puur... het is zo simpel, maar die fluistert altijd. Het is gewoon heel moeilijk om naar te luisteren. Maar dat is gewoon puur simpel. Dit wil ik. Of dit voel ik. En die kant moet ik op gaan.
En dan heb je nog je hoofd.
Die kan alles. Die kan alle kanten op,
die
zeg
kan,
maar.
Ja, maar die kan lekker lijstjes maken met plus en min toestanden. Ja.
En een klein voorbeeld is eigenlijk, achteraf een heel groot voorbeeld is... dat ik na de middelbare school, die ik gewoon door het verlies wat ik had meegemaakt... gewoon ik begreep niet wat ik er eigenlijk aan het doen was.
Nee.
Iedereen zei, je moet een papiertje halen en school afmaken... en dan een bepaalde baan zoeken, zodat je veiligheid, pensioen... want dan ben je pas gelukkig. En iedereen die dat zei, die was niet gelukkig. Dus ik zat echt, wat gebeurt hier? Waar heb je het over?
Ja, vet, ja.
Dus toen ik klaar was, toen heb ik drie pogingen gedaan om te studeren... maar ik deed het voor mijn ouders. Want die wouden... Ze hebben het niet geforceerd, maar dat was hun visie van... dat is een stabiele manier om zeg maar door te gaan. En ik heb dus naar mijn hoofd geluisterd om te studeren... en elke keer na 5 weken of na een jaar dacht ik... dit is niet. En ik voelde elke keer dat ik moest gaan reizen. Dus ik heb naar mijn hart geluisterd. Ik moet gewoon reizen.
Ja.
En toen ben ik dus naar Peru gegaan, naar Azië... Ja. Om al die helingsmethodes te onderzoeken. En elke keer als ik terugkwam, echt zo... fijn dat je leuk had, maar en nu? Wat ga je nu studeren?
Ja.
En op een gegeven moment was ik dusdanig verder dat ik dacht... nee, dit is gewoon echt een keuze vanuit mijn hart.
Ja, vanuit je hart. En wat zijn je instinct in deze dan?
Het instinct was niet in gevaar.
Nee, dus voelde zich dat niet onveilig. Reageert dan ook helemaal niet. Ja, oké.
Tenzij het wellicht een confronterende conversatie was ergens. Maar ik voelde me toen niet onveilig.
Nee, precies. Oké. Okay. En intuïtie noem jij ook wel ergens echt je zesde zintuig?
Ja, daar kan je het ook wel aan linken, ja.
Hoe train je je intuïtie? In de categorie alles kan je trainen.
Ja, je hebt ongetwijfeld hier ergens een boek over chakras of iets dergelijks.
Oh ja, zeker, hè?
Je hebt 7 chakras in je lichaam. Even om heel kort, dus je gaat van beneden naar boven. En dan heb je in het midden is je hart. En dan de 6e zintuig is meestal je voorhoofd. Dus het is wel iets meer mind eigenlijk. Ja. Dus dingen zien. Die kan je inderdaad trainen.
Maar ik dacht dat ook pijnappelclear was. Of is dat niet 6e?
Dat is daar verbonden.
Ja, oké.
Maar je hart is... Trainen, dat is ook weer zo'n interessante eigenlijk. ik denk, of althans wat ik nu wil zeggen is eigenlijk... het trainen is om te leren luisteren. Want het is niet weg.
Nee.
Het is nooit weg geweest.
Nee.
Maar het soort van het hoofd is gewoon ongelooflijk overheersend.
Ja.
Dus het is heel eenvoudig en heel cliché... is dat ik mijn cliënten soms gewoon even een hand op mijn hart... van, wat speelt hier? Is het warm? Voel je oké? Voel je een verdrietje? Of wat zit hier? En dan moeten ze een bepaalde keuze maken. Oké, wat voel je dan? Wat is het eerste wat in je opkomt?
Ja.
Ja,
dus met betrekking tot deze case die eventjes in mijn leven speelt... zou ik daar gewoon even met mezelf een goede sessie over moeten hebben... en echt naar mijn hart luisteren?
Nou, volgens mij weet je het al.
Ja, maar het is toch een middenweg.
Oh, er is een middenweg. Ja, maar dat is toch ook een van de keuzes?
Dan... Nee, precies. Ja. Omdat ik gewoon denk, je kan ook op een andere manier dingen organiseren... waarbij dit niet geldt. En dan heb je nog steeds dat je mensen kan ontmoeten en inspireren...
Daarin voel ik soort van... dat is een mooie samenwerking met je hart en je hoofd wellicht. Want je voelt, volgens mij, ik wil het doen. Maar om dat te doen, dan kan je hoofd gebruiken... van hoe kan je een middenweg vinden.
Maar
je hebt wel een keuze.
Nee, precies. Ja. Maar ik vind het mooi, dat leek me ook wel dat jij er zo in stond... maar ik twijfelde op een gegeven moment even... dat jij dus eigenlijk wel zegt, in ieder geval over je intuïtie... van dat is er al, het is niet weg. Dus een beetje van... je bent al goed eigenlijk. Mm. Toch?
Ja.
Ja, maar op een gegeven moment heb jij het. Ik heb er echt nog een papiertje bij gehad. Want ik denk, wat is dit nou ineens? daar was het heel erg van. De evolutie geeft aan dat wij nooit perfectie zullen bereiken.
Ja. Ja.
Ja, vond ik fucking negatief eigenlijk. Ik dacht, we zijn al perfect, toch?
Ja, wellicht in een spirituele view. Dit is
ja, precies. Onderbouwd, misschien plaat ik het uit de context nu, hoor.
Nou ja, kijk, wat ik daarmee bedoel. We zullen nooit perfectie bereiken. Ik weet niet of je dat wil bereiken. Dat is een bepaald streven naar iets waarbij je nooit symptomen, nooit klachten... Ja. En in elke conversatie, in elke interactie helemaal perfect gaat en alles goed gaat. Ik denk niet dat de les is die we hier moeten leven in deze duale wereld.
Nee.
Ik bedoel, we hebben hier dag en nacht. Er zit yin en yang in jou. Je ontvangt of je manifesteert symptomen en problemen... omdat je weer wat nieuws kan leren. Dus ik zou het niet per se prettig vinden... als ik hier in één keer
als het af
in deze wereld...
Nee.
Ja, jongens, ik ben klaar. Ik heb alles geleerd wat ik kon leren. Dus daarin zeg maar voel ik dat we nooit perfectie zullen bereiken. En in die zin... Ik denk dat wij ook nog niet de meest perfecte staat hebben. Je mag wel een soort van goed vinden wie je bent. Maar daarin wil je alsnog constant les blijven leren. Ja. Zo sta ik erin.
Ja, ja, ja.
En de evolutie, dus waar ik vandaan, wat ik bedoel is. Ja. Weet je, er zijn bepaalde species, soorten geweest die gewoon zijn uitgestorven. Omdat ze zich niet dusdanig snel hebben aangepast van de externe problemen die eraan kwamen. En wij hebben nu... ook behoorlijk wat externe problemen... waar we dus heel erg op moeten aanpassen. Maar ook intern moeten we heel veel zooi oplossen. En ja, dat proces vind ik niet erg.
Nee.
En dan zou ik nooit claimen dat je dan op een gegeven moment perfect bent.
Nee, dat precies. Dan snap ik wel iets meer. En sowieso, ik vind dat een mooi iets. Misschien ben ik toch soms iets te veel... Nou ja, ik denk niet dat het erg is om positief te zijn. Maar ik moest ook wel... En ik weet ook wel van... Hè, zonder donker geen licht... Maar jij zegt letterlijk de dag, of eigenlijk de dag is vooral de duisternis verstoord door de zon.
Ja.
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 Ja. Maar ja. De dag is de duisternis verstoord door de zon. Ja. Ja, of de duisternis is... Ja, nou ja, okay, ik snap het wel.
Nee, het is een moeilijk. Het is een paradox. En wat ik voel, het is een... Net zoals... Ja, Taoïsme, dat ken je ongetwijfeld.
Ja,
het is een perfecte balans daartussen.
Ja,
het begon misschien allemaal met duisternis. Of in de nacht zie je alle sterren. Zijn natuurlijk ook gewoon zonnen die ergens een bepaald licht schijnen. En tot heel ver dusdanig dat we ze kunnen zien. Dus het licht is ongelooflijk krachtig. Maar zonder duisternis weet je niet waar het licht eindigt.
Nee.
Dus je weet niet tot waar je komt of hoe groot je bent. Ik zie het als een perfecte samenwerking. Ik vind duisternis vind ik helemaal niet negatief.
Nee, dat is, daar moet ik gewoon een beetje aan wennen. En ik voel het ook wel. Maar nou, op een gegeven moment haal je echt Jung aan. Die zegt in iedereen van ons zit een monster. En dan denk ik, ja. daar moet er nog een beetje aan wennen gewoon.
Ja, dat is ook zo. En dat al helemaal in de spiritualiteit. En ik bedoel, ik ben hier ook steeds meer achter gekomen. Omdat in de spiritualiteit is het alleen maar positief denken.
Nee, dus
en
dat is het ook niet. Nee, alles is liefde, ja.
En die mensen die zweven gewoon weg, zeg maar. En de reden dat ik dat zeg en dat ik dat schrijf... is omdat ik daar ook ben geweest.
Ja.
Ik bedoel, op mijn dertiende, na die eerste zoveel jaar... ben ik ook in de spiritualiteit gedoken om te vluchten eigenlijk.
Ja, oké. Okay.
Dus ik wou eigenlijk gewoon een soort van weg. Ik ging mediteren om in maar de hoop dat ik naar een bepaalde andere realm zou kunnen gaan door middel van meditatie. En dat monster is eigenlijk wat ik daarnet zei: van we moeten ook gewoon heel veel innerlijke dingen. Er komt best wel wat collectieve pijn naar boven. Ik ben ook pijn van mijn ouders en voorouders aan het oplossen. Weet je wel, een pijn van afwijzing of niet goed genoeg. Het is een hele oude pijn.
Ja.
Ik bedoel, de term therapie bestaat nog niet zo heel lang. Hè? En mijn moeder die zei ook gewoon... De term zelfontwikkeling, die kennen wij vroeger ook niet.
Nee.
Ik bedoel, het is nu ook echt een tijd dat we naar binnen moeten kijken.
Ja.
En de wereld vraagt er ook om. En dan moet je niet alleen maar positieve zooi gaan
doen. Nee, eens.
Ja.
Eens. Ik ga hier, want ik vind dat mooi en ik denk dat het spot on is... even een stukje voorlezen. Dat doe ik niet zo heel vaak, maar ik vind het gewoon heel mooi omschreven... over de kaars. Stel jezelf een kamer voor met een brandende kaars in de hoek. Als jij in het midden van de ruimte gaat staan... projecteert het kaarslicht jouw schaduw op de tegenovergestelde... Nou, misschien kun je het gewoon beter uitleggen. Want ik ga het nu heel erg zo voorlezen, maar dat slaat nergens op.
Ja.
Oké, dus
Nou, wat je zei is, je hebt gewoon een kamer. In één hoek zit, staat een kaars. En als je in het midden van de kamer gaat staan, dan wordt die kaars projecteerd achter jou een schaduw.
Ja.
En dus wat ik deed in het begin van mijn spirituele ontwikkeling, liep ik naar die kaars toe, omdat ik gewoon eigenlijk een soort van wou vluchten. Oh, maar achter mij gaat die schaduw steeds groter en groter worden. Maar als ik naar de schaduwkant word, dan wordt de ruimte veel meer verlicht door de kaars.
Ja.
En de Taoïsten zeggen dus eigenlijk, ga dus gewoon in het midden staan.
Ja.
Zie beide kanten en leer van beide. En daar mag je eventjes zijn. Want hoe meer je één kant op gaat, hoe meer gevolgen aan de andere kant het gaat krijgen.
Ja.
Dus het is voor mij spiritualiteit en heling en ontwikkeling is wel relatief goed in het midden staan.
Ja. Ja. Nee, ik vind het echt mooi. En ook een goede les ook voor mezelf. Wat niet wegneemt dat je nog steeds dingen wel vanuit een soort positieve mindset kan benaderen.
Ongetwijfeld. Ik bedoel, ik behandel juist mensen. En ik kan behoorlijk bij mezelf blijven. Naar de pijn toe gaan. Ik bedoel, het is schaduwwerk wat we doen eigenlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, met ayahuasca, het is ook niet alleen maar blij en vrolijk.
Nee, dat doe je ook niet voor je lol. Nee,
zo.
Nee, klopt.
Maar daardoor heb ik geleerd, ja, hoe meer je jezelf in jezelf oplost, hoe helderder en positiever je wordt eigenlijk. Want een oude pijn die wond zit in de achtergrond een beetje te etteren, dat heeft best wel invloed op mijn mindset. Dus ik heb ook nog heel veel triggers en onzekerheden gehad. En nog steeds, ik ben er dus ook nog lang niet.
Het is een proces.
En, maar hoe meer ik oplos in mezelf, hoe positiever ik word. En mijn vriendin heeft me ook wel een keer goed een spiegel doorgegeven dat, ja, je kan ook best wel verslaafd worden aan je pijn. Weet je wel, ik voel me helemaal rot en ik blijf maar lekker hier. En ja, dat is helemaal niet. En anderen die vluchten juist vast weer van de pijn. Dus die tussenweg, of die middenweg is heel erg moeilijk. Maar daarom begin ik altijd weer, wat zegt je onderbuik, wat zegt je hart? Is je hoofd, je gedachten in balans? En vanuit daar kijken we verder.
Jouw vriendin is intuïtief coach.
Ja.
Wat voor gedoe ze, hoe gaat het bij jullie thuis?
Behoorlijke spiegels.
Ja, maar ook gewoon zo bewust, weet je wel. Kijk, een relatie is altijd een spiegel. Ja, alleen als je ook de hele tijd bewust bent van die spiegel, man.
Ja, dus voor mij is het wel heel erg intens geweest. Want zij heeft mij ook heel erg geholpen met die maskers die ik nog niet zag. Ik bedoel, ik ben al zover aan het zoeken en aan het kijken en in mezelf aan het graven. Maar als iemand zegt van, kijk iets meer naar links, dan zie je daar liggen.
Ja.
Dus ik ben wel door wat zware processen heen gegaan. Dankzij haar spiegel. Ik denk dat ook de vrouwelijke energie is over het algemeen om een spiegel voor de man neer te zetten. En hoe meer ik ook gewoon die confrontaties aanga, hoe beter en mooier het wordt.
Ja.
Ja, nee, dus is eigenlijk, ja, het is een blessing in disguise.
Nee, begrijp ik. Maar is het zo, dit is ook een vraag vanuit mezelf voor heel erg. Kan je ook te veel met jezelf bezig zijn? Ik las ergens een mooie, als je jezelf te veel repareert, ga je stuk. En dat is ook een beetje het gevaar namelijk van persoonlijke ontwikkeling. Jij zegt terecht, dat is niet iets wat heel lang bestaat. Maar ja. Weet je, uiteindelijk is jouw boodschap, zoals vele boeken die hier staan, gewoon leef.
Ja, ja. Dit is een hele goede vraag. Als ik zeg leef, dan merk ik dat ik meer leef en vrijer leef en vrijer voel als ik al wat werk gedaan heb. Dat sowieso. Als ik het in een iets bredere zin bekijk en benoem, voel ik ook echt, wij zijn hier allemaal in deze tijd ook op aarde gekomen omdat we het aankunnen, al die innerlijke, al dat innerlijk werk. Ik bedoel, wij zijn hier om die oude pijn op te lossen. En vandaar zijn die termen hier nu. En vandaar zijn er zoveel coaches en zoveel therapeuten en weet ik wat. Omdat het nu de tijd is om te werken.
Ja.
Dat is nu gewoon helemaal zo. En je ziet wel, we zitten ook echt op een kantelpunt hier mondiaal. Dus in die zin, mag wel echt een beetje wel wat werk doen.
Ja.
Maar je mag ook echt, en dat is weer een beetje dat onderbuik, een grens aangeven. Want nu is het echt even genoeg. Nu is het klaar. En die heb ik een hele tijd niet echt kunnen voelen. En het ging maar door. En dan had ik een les geleerd. En dan kwam drie dagen later nog een. En hou even op.
Kon je het aan blijkbaar.
Ik kon het aan, maar op een gegeven moment is het klaar. Ja, dus dan
geef je je grens aan.
Daar heb ik ook echt af en toe van, oké, nu is het echt even goed. Nu ga ik ook even genieten. Nu wil ik even leuke dingen ervaren. Ja. En weet je, durf te vragen dan ook aan, weet niet waar je aan wil vragen.
Ja, nou, hoe zie jij dat? Want op een gegeven moment quote je echt letterlijk God. En het is maar net hoe je het noemt, hoor. Maar dan inderdaad van God geeft je niks wat je niet aan kan.
Ja.
Maar hoe werkt dat in je hoofd? Hoe heb je, ja, is het het universum? Is het...
Goeie. Ik denk dat ik elke keer een ander woord gebruik.
Dank.
Universum, source. Ja, God. Ik merk zelf persoonlijk dat als ik het woord God gebruik, wat eigenlijk een beetje hetzelfde is voor mij als universum,
ja,
ga ik toch nog een beetje terug naar de associatie van de religie.
Kerk en ja, alle dogma's.
Die,
ja,
die ook natuurlijk bepaalde waarheden natuurlijk ook hebben.
Ben je wel vroeger, toen, nou ja, je was al heel vroeg dus bezig met spiritualiteit, maar laat ik ervan uitgaan dat je in het begin nog het gewoon zeker God noemde, omdat dat gewoon een soort logische term is. Ben je boos geweest? Of waarom ik?
Ja, nou, waarom ik? Natuurlijk heel erg. Wat mij vooral bij is gebleven als je dit nu vraagt is dat mijn moeder heel erg boos was op God, zeg maar. En dat heb ik een beetje meegenomen of overgenomen. Dus ik heb haar boosheid gezien.
Ja.
En dat heb ik toen maar ook aangenomen, inderdaad. Ja, op die manier wel.
Ja, snap ik wel. Maar ja, goed,
ik denk niet dat ik op die leeftijd dacht van... Ik weet niet.
Nee. Ja, fantastisch, Dennis. Ik heb zoveel vragen nog. En eigenlijk zijn we niet eens begonnen met gewoon het logische opbouwen van op zich je boek, Holistisch Helen. Laat ik dat nu dan wel even doen. Dan komt de rest allemaal wel te sprake.
Dat is hartstikke gezellig zo.
Ja, dat sowieso. Er zijn 4 soorten wonden. Fysiek, emotioneel, mentaal. Nou, daar hadden we het net een beetje over. Het verschil daartussen vond ik lastig. En dat is dus een beetje het verschil tussen hart en onderbuik.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja.
En energetisch. Die laatste, zeg je ook eerlijk van, dat bespreek ik niet in het boek. Dat doe ik wel in mijn opleiding die jij nu geeft. Ik ben toch even nieuwsgierig. Wat is een energetische wond?
Ja, ik ben niet per se degene om dat helemaal perfect uit te leggen. Want er zijn, ik heb gewoon vanuit het shamanisme meegekregen dat, nou ja.
Heb je het over voorouders en shit? Waar hebben we het over?
Dat kan echt van alles zijn. Okay. Daarom ben ik niet degene om dat helemaal goed uit te leggen. dus vanuit het shamanisme weet ik gewoon dat ze heel erg met energieën bezig zijn. En echt bepaalde wel dingen uit mensen trekken, waardoor mensen, ja, zich beter voelen, genezen, of, nee, noem maar op. Ik heb ook gewoon wel echt meegemaakt. En dit gaat natuurlijk heel ver. En daarom spreek ik het ook minder. Omdat het is gewoon bijna niet te onderbouwen.
Nee.
Maar er zijn wel mensen die ook echt, als zij een bepaalde irritatie hebben naar je, of ze vinden iets van je, of ze zelfs een soort van haat, of een wraakzuchtige gevoel, dan kunnen ze energetisch ook gewoon iets met je doen.
Ja, ja.
Maar ook weer, en dit is dan misschien niet per se een wond, maar wat ik zelf heb gevoeld, dat bijvoorbeeld een ex jou niet helemaal kan loslaten, dan voelt het elke keer alsof er een soort van haak gewoon op haar zit. Gewoon een linkje nog. Ja, die wil ik gewoon nog niet loslaten. En dan als ik hem los voel, dat ik hem los moet.
Wordt
en dan
weer gepakt. Ja, dat begrijp ik.
Dus dat is allemaal energetisch.
Ja.
Wat ik wel merk is soort van als jij is lichamelijk, mentaal en emotioneel bezig zijn, dan het energetische, dat gaat ook heel vaak gewoon gezamenlijk weg dan.
Want omdat je dan sterker bent in het andere.
Ja, want het energetische manifesteert zich gewoon er doorheen.
Ja, dat krijgt alleen voedingsbodem als de rest ook een beetje wankel is. Ja, oké. Okay. Waar we vandaan komen, dat is evolutionair. Nou ja, dat spreekt voor zich, zou ik zeggen. En individueel. En dat is gewoon meer je opvoeding, zeg maar.
Ja, degene die je van je ouders hebt meegekregen. Ja. Ja.
Dat geef je als mens een soort blauwdruk. En dan komen de ervaringen daar bovenop. Maar dan is het toch nog steeds, ja, bijzonder hoe iemand met in principe met dezelfde ervaringen, of althans, ja, het is dus dan niet dezelfde ervaring, maar met dezelfde gebeurtenissen, een andere ervaring daarvan krijgt. Dus dat er zit nog altijd een soort ruimte van, ja, ondanks het feit, ja, het is toch maar net hoe je ermee omgaat.
Je bedoelt dat als je dezelfde ervaring meemaakt?
Ik heb laatst dit voorbeeld, ik weet niet meer in welk kader, maar ook dit voorbeeld genoemd, van een vader die heel erg in de criminaliteit was beland. En die had 2 zoons. En die gingen ze jaren na dato opzoeken. En de ene zoon, ja, zat helemaal in het criminele circuit.
Mm-hmm.
Hij zei, ja, wat denk je zelf? Dat is mijn opvoeding van mijn vader. Yeah. En die andere, die was alleen maar mensen aan het helpen. En die zei, ja, wat denk je zelf? Hè, dus, nou ja, het is gewoon vooral een mooi verhaal. Het is maar net hoe je ermee omgaat.
Ja.
Dus hoe... ja, eigenlijk is de vraag gewoon, hoe kan je daar invloed op uitoefenen? Want kijk, waar we vandaan komen en in alle opzichten, ja, dat is gewoon een feit. Mm. Maar het is wel, je hebt wel zelf in de hand hoe je ergens mee omgaat. En wat dus je ervaring is.
100%. Ik geloof ergens dat wij ook gewoon als ziel wel een beetje de ouders uitkiezen. Of de tijd of de locatie van waar jij de juiste lessen kan leren. Het voorbeeld wat je geeft, denk ik, oké, dus genetisch heb je gewoon een beetje de pijn of de trauma's, of in ieder geval van je vader misschien ook meegekregen, maar ook als hij ze nog niet heeft verwerkt en hij zit nog in zo'n circuit, dan weet je, als ik me niet goed genoeg voel, dan gaat mijn kind dat ook voelen. Ja. Of die
maar in dit mooie voorbeeld waren het broers, hè?
Precies, dus daar kom ik nog. Dus okay. Je hebt dan de afkomst. De opvoeding is natuurlijk gewoon behoorlijk beïnvloed door hoe je vader de wereld ziet. En dat geeft hij natuurlijk over, of hij het nou letterlijk zegt of gewoon zich ertoe gedraagt. Maar daarna heb je dus de persoonlijke ontwikkeling. En die kan eigenlijk die hele conditionering overschrijden. Dus... je hebt altijd een keuze. Je hebt altijd een keuze. En dat is een beetje het punt. Dus ze hebben allebei een keuze gemaakt. En niks is goed of slecht. Het heeft allemaal gevolgen. En eentje kiest ervoor. En dat is dan ook weer de vraag. Hè? Je zegt wel van, ja, de ander die helpt alleen maar mensen. Maar waarom help je? Een helper heeft altijd een slachtoffer nodig.
Mooi.
Dus doe je dat ook vanuit een leegte. Dus, maar het zijn wel keuzes. Je hebt altijd een keuze.
Ja. En het is, terwijl ik het zeg, denk ik ook, ja, het opvoeding is natuurlijk niet alleen van de ouders. In de zin van, dat is ook je omgeving, van je vrienden, wat je kijkt, tot je neemt. En daar maak je uiteindelijk een ervaring en een keuze van. Ja. Nog eventjes terug, want dat vind ik leuk hoe jij de hele tijd ook gewoon het lichaam erbij haalt. De wervelkolom is... is belangrijk. Terwijl ik dat zit, denk ik, god, ik zit niet goed. Maar dat ligt meer aan de mic die gewoon een beetje verrot zit. Maar want als dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Want jij omschrijft het echt helemaal hoe we als baby op deze planeet komen. Dat vind ik mooi, want dat is, ja, daar denk je niet zoveel aan. Hmm. En op dat moment hebben wij nog niet echt een wervelkolom, of is het gewoon niet sterk genoeg?
Jawel. Nee, okay. We zijn geen plasje.
Nee, oké. Okay.
Nee. We hebben wel een wervelkolom. Maar in de ontwikkeling, van de baby zijn er bepaalde wervels die zich eerder aan elkaar vastzetten. Dus je hebt, net als bij je hoofd heb je allemaal fontanellen.
Ja.
Maar ook gewoon je arm. Die zitten hier nog niet echt aan elkaar. Het zijn gewoon een soort van de botten zijn er, maar ze zijn nog niet echt verbonden.
Een beetje, ja, oké. Okay.
En we zitten allemaal in een foetushouding. Dus helemaal in het begin van ons gesprek hadden we het over deze grote houding, zeg maar.
Naar achteren,
Dus we beginnen in zo'n foetushouding, ook in de baarmoeder. En daarna zijn we ook gewoon een hulpeloos mormeltje, waardoor we vastgehouden moeten worden, vergeleken met andere dieren trouwens. En ik weet niet meer exact na hoeveel tijd, maar een soort van de eerste verandering is eigenlijk dat kinderen op hun buik kunnen liggen en hun nekwervels, die worden als eerste gaan als aan elkaar zitten, waardoor ze hun hoofd op kunnen zetten en dan kunnen ze om zich heen kijken. Dus het is het eerste eigenlijk moment dat zij bewust kunnen bepalen waar ze naartoe kunnen kijken. En dat is ook de eerste vorm van bewustzijn, et cetera.
Ja, precies. Gaaf.
En daarna volgens mij de onderrug en daarna verbindt alles zich aan elkaar. Maar het interessante vind ik dus inderdaad, met heel veel van mijn bewegingen inderdaad, mezelf of mijn cliënten ook heel vaak gewoon ook juist klein, omdat die geborgenheid ook soms die veiligheid geeft.
Ja.
Om emoties los te kunnen maken of wat er ook nodig is.
Ja.
Dat zie je een soort van... maar het kan veiligheid zijn, maar ook een soort van angst. Je hebt ook een hond die de staart tussen de benen doet en het hoofd omlaag doet. Dus dat zit er ook mee. Dus dat is weer een houding van de wervelkolom. Die zegt heel veel, die doet heel veel. Maar en we gaan uiteindelijk naar rechtop, althans. Bijna niemand staat echt helemaal goed rechtop. We zitten allemaal een beetje zo.
Ja,
maar we gaan nooit daar voorbij. En dat doet dus blijkbaar ook heel veel met je.
Oh, ja.
Dus ik met bewegen, met sporten doe ik ook heel veel om gewoon die wervelkolom goed recht en sterk te houden.
Mm-hmm.
Ja.
Nee, omdat ik ook wel ken dat je op die manier echt dingen kan wegademen. Klinkt altijd zo, maar wel... Oh ja, dat is een leuke vraag. Nu, omdat jij toch zo met een intuïtief coach als vriendin zit. Hoe ben je met tantra eigenlijk?
Tantra zijn we samen gewoon aan het ontdekken, ja.
Ja, ja. Begrijp ik.
Ja, ja. Ja, dat is ook gewoon heel veel laagjes weghalen. En,
is ook wel echt naar luisteren naar je gevoel. En ook...
Ja, en consent. En wat je wel, daar zit ook weer gewoon vanuit je onderbuik van wat is een nee en wat is een ja, wat voelt prettig. En weet je, raak ik jou nu aan omdat ik jou wil geven of omdat ik wil nemen? En dat soort dingen zijn heel erg interessant om te ontdekken, ja. Ja.
Mooi. Ja. Nee, en ik vraag er ook naar, daarom was het even mijn kort door de bocht associatie. Omdat dat, nou ja, omdat het je daar ook wel veel met je rugwerf voor kan doen als het gaat om...
Je kan heel houterig bewegen, bedoel je? Of,
Nee, ik bedoel eigenlijk veel ordinairder. Nee, kijk, ik ben wat minder gefascineerd door, hoor. Eigenlijk ben ik er helemaal klaar mee als ik eerlijk ben. Maar ik zal, hoe heet die, Reinier? Die van het orgasme, rivierorgasme... Vallei-orgasme.
Oh, ja.
Eleveld. Ik zal hem nog een keer uitnodigen. Maar dat gaat er gewoon heel erg over dat je dan eigenlijk zeg maar ademt door je
spine
rug.
En dat soort dingen. Ja,
precies.
Oké, daarin moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet heel veel over de spine. Ik weet heel veel over. Ik voel heel veel energie. Ik voel heel erg intuïtief. En ik heb ook. We hadden het er net over, weet je wel, kan je intuïtie trainen? Nou, het is eerder leren luisteren. En zo helpen mensen ook leren luisteren naar hun onderbuikgevoel. Ik denk dat ik tot een zeker niveau het klaarkomen inhouden en dat het omhoog gestuurd wordt. Maar ik weet niet waar, een soort van als ze zeggen, ja, voel door je spine in. Dus ik echt een beetje, oké. Nee, ik weet het niet helemaal. Nee, ik voel het niet helemaal.
Maar je hebt wel in ieder geval dat waar ik nogmaals lang door gefascineerd was, dat je wel klaarkomt, maar niet ejaculeert.
Ja, want het is zonde.
Nee, dat begrijp ik, maar dat is... dat begrijp ik ook wel. Ja. Lekker, Dennis. Jij hebt dat gewoon onder controle, dus.
Nou ja, ja en nee. Want het is wel de bedoeling dat het omhoog gestuurd wordt... in plaats van dat het ingehouden wordt. En daarom soort van... Tantra is nog nieuw ook voor mij. Ja, maar daarin soort van... je wilt ook niet aan een ophoop of zo. Daarom moet omhoog geademd worden. En ja, dat voel ik dan niet helemaal. Dus het is een...
Laat ik ook dit verklaren, want ik heb het er heel lang over gehad. En hoezo ben ik er nu klaar mee? Omdat het ook wel een beetje frustratie kan geven. Dat je gewoon denkt... Nou, sorry hoor. Laat het dan maar gewoon gebeuren.
Ja.
Want anders is het ook iets waarvan je denkt... Nou, ja, zit ik dan of zo, weet je wel.
Nou ja, kijk. Bij alles zou ik willen aanraden. Enjoy the process.
Nee, maar daarin. Dat is het. Ik bedoel, dat zeg je mooi. En daarom vind ik het leuk. Ik ben wel benieuwd wat je nog meer voor een bijzondere dingen heb gedaan. Want ja, je was er vroeg bij, jongen. Als je op je 21ste naar de Amazone gaat en dus dan ayahuasca neemt. Ik weet niet of dat daarna nog met regelmatige basis gebeurd is, of dat je andere experimenten hebt gedaan.
Experimenten, ja. Nou, het interessante van Peru was in de Amazone, zeg maar. Dat voelde echt als mijn tweede thuis. Dus ik ben daar uiteindelijk 3 keer geweest voor een paar maanden tijd. Dus ik heb in totaal, dus sinds mijn 21ste tot 25ste, heb ik 24 tot 25 ceremonies gedaan met shamanen. Ja, dus het was wel even beuken.
Ja.
Maar prachtig natuurlijk ook. En daar heb ik heel veel uit gehaald. Maar het was, nou ja, je hebt het zelf ook gedaan voor de mensen, zeg maar. Ja. Ja, je voelt ergens een bepaalde spirit, de moeder, ayahuasca, waar ze het allemaal over hebben.
Ja.
En zij zei tegen mij, je hoeft niet meer terug te komen. En dat voelde echt als een gigantische break-up. Van, je hoeft niet meer terug te komen. Je mag nog 1 keer terugkomen met de liefde van je leven, maar dit is het. Dus een soort van de ayahuasca-reis was toen een beetje een soort van klaar.
Okay.
Ik heb het toen nog 2 keer gedaan, of 2 of 3 keer gedaan. Dus inclusief die 25 in Amsterdam, bij een hele goede vriendin van mij. Maar ja, dus dat was wel heel bijzonder. Maar het was gewoon, ja, het is gewoon een beetje klaar.
Wow.
En ik kom eigenlijk net terug van Ibiza, waar ik Buffo heb gedaan.
Wat is dat?
Buffo, shit, misschien. Buffo is iets met kikker.
Maar het is niet... dus je hebt aan de ene kant heb je Gambo, dat is...
Gambo, ja, dat heb ik ook gedaan. Dan word je helemaal lichamelijk schoonmaken. Ja.
En dan moet je dan 3 keer in een bepaalde periode doen? begreep ik?
Oh, dat heb ik niet gedaan.
Oh, oké. Nou, dan heb jij het één keer gedaan.
Ja.
Maar je hebt ook nog... ik hoorde hier alweer iemand over. Dit is ook een soort kikkergif, maar dit is wel gewoon ayahuasca-achtig, toch? Of,
Ja, ayahuasca keer 10 wordt er gezegd, zeg maar. Dus je inhaleert het en dan word je gewoon weggeschreven. Dus het lijkt een beetje op DMT, ja. Denk ik, maar dan gewoon van de natuur weer. En deze man die deed het dan heel erg geleidelijk, heel zacht. Dus in plaats van dat je helemaal weg bent in één keer, was het gewoon echt geleidelijk. En ja, dat was ook weer een hele bijzondere ervaring. En als je dit nu, we noemen ook weer allemaal plantmedicijnen op. En we hebben het gedaan. Dat is ook een beetje deze periode dat weer, om weer terug te komen op dat we nu het werk moeten doen.
Ja.
Ik heb ook gehoord van de shamanen. Dat soort van, kijk, de shamanen in Zuid-Amerika, die hebben allemaal collectief op een bepaald punt een aantal jaren terug, hebben ze te horen gekregen, tegelijk via de spirit, soort van, oké, het is nu tijd om westerse mensen of van over de wereld uit te nodigen hier naartoe. Ja, precies. Nou ja, meer van, oké, eerst was het alleen de shamaan van de stam, die mocht het nemen. Daarna mocht de hele stam het nemen. En toen werd er gezegd van, nodig mensen uit hier naartoe.
Ja.
En daarna kwam een soort van, jullie mogen nu ook naar buiten toe. Ja. Ja, en dat is alleen de laatste 20 jaar pas gebeurd ook, die hele movement, zeg maar. Dus dat zegt voor mij ook weer. En nu heeft iedereen het over ayahuasca. Terwijl toen ik het deed op mijn 21ste...
Nee, dat begrijp ik.
Er was één artikel op internet. En één
dat was
video.
Nee.
Het was wel echt een oprechte iemand die had een hele mooie ervaring. En één soort van filmpje op YouTube. En ik, toen ik het woord las, ayahuasca, dacht ik van dat. Oké, mijn hart van dit is het. Gelijk. Dit moet ik doen.
Oh, wow.
Leg dat maar eens uit aan je ouders. Ik ben 21, ik heb een baantje bij de sportschool. En ik moet gewoon naar de jungle van Peru. En ze, wat ga je doen? Ja. Dus het was wel echt een behoorlijke shock voor hun. Ze vonden het echt heel eng, maar ze konden me ook niet tegenhouden. Of dat zeiden ze, we willen je ook niet tegenhouden. En toen ik terugkwam, kwam ik ook echt als een ander persoon terug.
Ja, mooi man. Ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb hier ook wel mee gezeten. En dat verhaal wat jij schetst net, van alle shamanen die toch ergens connect met elkaar zijn, dat het nu de tijd is. Ik had zelf ook een soort weerstand bij. Ik heb een product op de markt gebracht, Shambhala. Daar zit ook kapi in. En bobinsana. Dus dat is onder het, en het is verder niet met de DMT. Dus het is niet echt het trippende. Maar ik dacht wel van ja, ga ik dat nu gewoon aan al mijn luisteraars aanbieden? En kan dat wel? En toen voelde ik al heel erg van ja, maar dit is gewoon echt, door iemand die dit een beetje vertelt. Ja, het is gewoon de tijd of zo.
Ja.
Maar mag ik vragen, is dat dan nieuwsgierigheid? Of wat is er dan nog te helen op het moment dat jij naar Ibiza gaat? Dat dat kikkerspul. Wat is daar de reden van?
Nou ja, kijk, wat ik er net zei. Ik ben niet perfect. Dus ik heb ook gewoon mijn dingen die ik nog moet helen. En bij mij kwam er vooral op een relationeel gebied kwamen er gigantische onzekerheden naar boven. En dat is ook weer teruggeleid naar vroeger. Sommige dingen begrijp je wel. En dat was niet per se de reden dat ik het deed. Maar soms voel je ook gewoon dat het tijd is om weer even een stap te zetten. En ik heb nog genoeg dingen om aan te werken. Ja, dus
ja. Duidelijk. Nee, dat brengt me bij een wat grootse vraag. Maar dat is omdat jij zelf heel duidelijk uitlegt, om weer even het holisme erbij te pakken. Je hebt een klacht. Dat komt door een kernprobleem. Daar zit het thema aan vast. En uiteindelijk zit daarboven nog een primaire of een secundaire levensles.
Ja.
Wat gelijk mij, omdat ik denk, ja, als jij er zo mee bezig bent. Ik ben ook zelf naar binnen gegaan, maar ik voel hem nog niet echt. Wat is jouw primaire levensles? Weet je dat?
Oh, dat zijn er meerdere.
Oké.
Ja.
Maar oké, noem er een paar.
Kijk, zeg maar, hoe ik dat bedoel is, zeg maar, je krijgt een klacht puur door, je merkt gewoon een emotionele irritatie, of je hebt ergens moeite mee, of je hebt een bepaalde pijn, of een fysieke klacht letterlijk. Ja. Nou, daar ligt iets onder. Dat is een probleem, zeg maar. Waar komt dat vandaan? Waar is het ontstaan? Waar begon het een beetje van vroeger?
Ja. En daar is het dus vaak heel wel, hè? Dat heb ik al vaak besproken, maar kan niet vaak genoeg. Ik heb laatst dat hele boek gekocht waar al die linkjes worden gelegd. Zoals je ergens hier last van hebt. Ja. Ik vind het machtig mooi, moet ik eerlijk zeggen.
Bizar, hè?
Ja.
Ja. Zin van ziek zijn is ook heel erg mooi daarvoor.
Ah ja, oké.
Even kijken, waar ja, was
dus
ik?
Nou, dan, dat is het kernprobleem.
Ja, en daaronder zit dan een thema. Dus dan een thema is over het algemeen een soort van... ja, je hebt dingen meegemaakt, een soort van kleine trauma's of kleine problemen... omdat daaronder nog een bepaalde laag zit, een iets groter thema. En daar kan je gewoon wat van leren. Dus inderdaad, mijn onzekerheid, ja, de les daarvan is een soort van zelfacceptatie, zelfliefde. Ja. En dat soort dingen. Dus dat zijn bepaalde lessen. Een thema in mijn leven is ongetwijfeld wel liefde. Maar ik denk dat jij een soort van... waar jij naar duidt is een primaire levensles. Misschien bedoel je gewoon een beetje mijn missie.
Nou ja, dat is dan denk ik wat het... Ja, dat denk ik.
Want ik onderscheid nog, om dan terug te komen op de levensles... ik onderscheid inderdaad een primaire en een secundaire levensles. Ja. En de secundaire levensles is inderdaad... als jij het moeilijk vindt om bepaalde grenzen aan te geven... en ik doe één sessie met jou en ik doe een bepaalde oefening... en ik leer jou gewoon echt naar je onderbuik te voelen... van te luisteren van oké, dit is een nee... Nou, dan voel je dat voor de rest van je leven. En dan kan je het aan jou een soort van... Ja, dan kan je je grens vanaf nu, als je wil, aangeven. Mm. En dat is dus gewoon... dat is de les. En nou, daarna komen die problemen ook niet meer terug... omdat je niet over je heen laat lopen.
Oké, en de primaire, dat is gewoon... Primaire, daarvoor komt ben je gewoon, op deze planeet. Die komt terug in alle
precies, dat is meestal het thema, inderdaad. Dus... Thijs heeft ook een podcast gedaan met een vrouw... die een boek had geschreven over de vijf wonden. Dus je hebt dan afwijzing, verlating, verraad, vernedering en onrecht.
Die Engelse dame bedoel je?
Ja.
Fantastisch, ja.
En dat zijn in mijn opleiding zijn dat dan de themawonden. Dus het onderliggende thema. Dus voel ik me... Ja, en mijn primaire levensles is bijvoorbeeld al afwijzing. En dan met name in relaties en andere vlakken van mijn leven voel ik me veel, veel beter. Maar een soort van die onzekerheid is een gevoel van afwijzing. Yeah. En andere mensen voelen zich weer snel verlaten of dat soort dingen. Ja.
Duidelijk. Oké, dus dat is jouw primaire levensles. Maar oké, daar wil ik nog wel straks over doorgaan. Maar ik wil nog heel even dan weten, want wat is je missie? Wat is jouw why, kan ik misschien eigenlijk beter zeggen dan?
De why? Nou, de missie is echt... de missie van Holistic Movement. Mijn bedrijf is echt om miljoenen te helen.
Precies.
En dat houdt in hele een soort van... in mijn werk probeer ik jou op alle vlakken zoveel mogelijk te helen... maar ook jou echt de tools mee te geven... zodat jij zelf verder kan gaan. Ik bedoel, je hoeft niet maanden of jarenlang bij me te lopen. Ik wil zo snel mogelijk van je af. Je moet het gewoon zelf doen.
Ja.
Dus vandaar ook mijn boek is eigenlijk gewoon... ik probeer je informatie mee te geven... zodat jij er verder mee aan het werk kan gaan. En als ik bij iedereen of bij elk individu... of misschien bij één iemand een steentje kan bijdragen... met wat kennis of met een bredere kijk op holisme. Want holisme is niet een soort van een keuze. Het is, gewoon eigenlijk verbinding maken van alles wat er eigenlijk
dat
al is.
Dat is gewoon een feit. Ja, dat snap ik helemaal.
Dus dat is wel een beetje mijn missie, ja.
En maar begrijp ik dan ook... want jij geeft dus een training waarbij je zelf trainer wordt. Maar is dat dan voor jezelf... of is dat ook weer om door te geven? Of ja, dat bepaal je zelf?
Nee, dat is ook weer een beetje vaag eigenlijk. Maar dat is ook weer gewoon tot mij gekomen. Dus soort van... Je hebt mensen die hebben echt een visie van... ik wil het zo doen, ik ga het zo doen en daar. Maar bij mij is het eigenlijk gewoon elke keer gewoon tot mij gekomen. Dus ook in Peru, op mijn 21 was... jij gaat een boek schrijven. Ik ga zo'n boek schrijven. Ik heb dyslexie. Ik hou helemaal niet zoveel van lezen. Laat staan schrijven. Dus ik heb toen ook echt met in het donker zitten lopen pennen. En ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Maar omdat mijn pols moe was, moest ik met rechts verder. Dus het was...
En het kwam er allemaal uit.
Nou, meer omdat alle kennis die ik al op had gedaan van al die boeken... viel in één keer samen. Een soort van I was connecting the dots eigenlijk. Nou, en toen kwam het bedrijf eruit. Dus,
Holistic Movement, ja.
Juist. En dat is zich verder gaan ontwikkelen. En laatst... kwam eigenlijk tot mij, die hele methode moet een opleiding worden. Want ik kan het gewoon niet meer alleen.
Nee, als jij dat zo wil verspreiden.
Precies, dus ik kan het gewoon niet meer alleen aan. En kijk, ik zeg dat niet vanuit ego, want die methode is ook tot mij gekomen... door het analytische met bepaalde helingsmethodes te combineren. Maar het werkt. Ja. Het werkt gewoon. En maar... daarbij kan ik het gewoon niet alleen doen. Dus ik ben ook echt op zoek naar coaches die gewoon... echt ook die dedicated dat werk willen doen.
Ja, oké. Maar is het dus ook interessant voor iemand die gewoon de kennis voor zichzelf wil hebben, maar niet per definitie de behoefte voelt om dat ook weer
Zeker. Je voelt je vrij wat je ermee gaat doen, wat je wil. Ja. Maar één vereiste van de opleiding is dat je ook wel echt aan jezelf gaat werken. Dus daar begin je ook mee.
Nee, ja. Dus daarom kan ik me voorstellen, als ik naar mezelf kijk, nou, dan lijkt me het heel interessant als ik eerlijk ben. Alleen ik weet niet of ik nou zelf ook de ambitie heb om een praktijk te gaan starten en heel veel mensen...
Nee, ja, je mag ermee doen wat je wil, wat ik merk. En ik heb nu een team onder mij. En een ervan die mij helpt om de opleiding te schrijven, die zei... Ik vind het zo interessant. Het lijkt net alsof ik nu door deze kennis... Het lijkt net alsof ik een ondertiteling in het leven krijg.
Ja, mooi.
Want je gaat dus ook een beetje luisteren naar mensen. Ik maak ook onderscheid tussen 3 vormen van conversatie. Doelloos, destructief of helend. En je kan daardoor ook een bepaalde keuze maken van... Oké, het gaat nu een beetje de doelloze kant of... we gaan een beetje de verkeerde kant op. Laten we een helende, omschakelen naar helend. Dus, maar ook gewoon luisteren en oprecht luisteren naar mensen of voelen. Dus ja, een beetje, het gaat alle kanten op.
Even, want nu heb je me echt helemaal geïnteresseerd gemaakt. Nee, maar echt... dit is ook, het is een online cursus of het is ook met, oftewel als ik dit nu over een tijdje luister, kan het dan nog of is het datum gebonden?
Nou, de officiële opleiding start in januari.
En, we hebben nog even.
Dus ik zit in volle bakken te bouwen. En het
Top.
Semi-online, maar ik wil ook gewoon steeds vaker bij elkaar komen en dat ook echt op elkaar, met elkaar oefenen, leren luisteren en die ontladingsoefeningen doen.
Nou, ik zal sowieso een link in de beschrijving zetten, maar dit is, bedoel, de meeste mensen die zullen toch wel voor januari dit gehoord hebben. Anders dan is er vast ook iets online te verzinnen. Ik ga nog even met jou beraden over een soort leuke koekeroe-actie. Maar dat komt goed. Als dat gelukt is, dan is er een link in de beschrijving, jongens. Nee, ik vind het echt heel mooi. Even terug naar... een aantal dingen die ik in holistisch helen lag. En ook een beetje waar ik het net over had met de primaire levensles. Kijk, jij hebt ook, dat is ook daar gaan we een soort van gelijk op. De hele ik ben niet goed genoeg. Dus eigenlijk jezelf afwijzen is dat natuurlijk ook een beetje. Hoe ben je met boosheid?
Goeie. Nou, boosheid, zeg maar, in het niet goed genoeg is, zie ik eerder als een soort van frustratie van een klein jongetje dat even gezien en gehoord en gevoeld wil worden. Door mijn eigen methode heb ik juist geleerd voor het eerst juist mijn boosheid te uiten. Dat deed ik daar vroeger juist nooit. En dan zit helemaal op te borrelen. Ja, en dan kan je best wel passive aggressive zijn naar mensen. Dus nu heb ik gewoon geleerd, oké, het mag er ook gewoon echt uit.
Ja.
Een vuistregel die ik hou of probeer te houden is, je mag het nooit uit op een ander. Een soort van, je mag nooit je boosheid doorgeven aan een ander. Dus doe het in een veilige setting. En nadat het eruit is, kan je ook een andere persoon heel makkelijk vergeven of weet ik veel wat. Maar daarin ben ik ook niet perfect. Dus ik, de spiegel van mijn vriendin ben ik ook nog 1 of 2 keer... ben ik gewoon echt even heel erg boos geworden. Omdat dat kleine jongetje in mij, die heeft dan even de aandacht nodig. Maar omdat ze voelt van, je doet het op zo'n verkeerde manier. Dat ga ik nu ook gewoon niet geven, want het is niet gezond. Dus dan kan ik wel echt even boos worden. Maar dat gaat zo ongelooflijk veel beter juist de laatste tijd. Trouwens beter. Ik heb me al echt maanden niet meer echt boos gevoeld.
Grappig. Jij kent dus juist die emotie wel goed, maar je hebt het veel gevoeld. Als ik naar mezelf kijk, die ook wel een beetje wie ben ik? Dus ik ben niet goed genoeg achtige vibe heeft. Ik weet gewoon niet zo goed. Ik realiseer me dat aan zich een probleem of wel een dingetje is. Ik weet niet zo goed wat boosheid is.
Helemaal niet?
Nee.
Nee.
Ik ken vooral verdriet.
Ja.
En een soort onmacht en onredelijk, maar echt boos. Ik kan echt, als ik andere mensen boos zie zijn, denk ik, wow, respect, jongen, heel lekker. Ja, want het is wel uit, weet je wel. Het is gewoon...
Ja, nou, het kan ook een soort van lekkende wond zijn.
Ja, dan wordt het... Tuurlijk.
Maar de gevolgen van niet je boosheid kunnen voelen of uiten, is ook eigenlijk bijna weer ongezond. Eigenlijk.
Ja, dat begrijp ik.
Want ik weet niet of ik in mijn boek of in mijn opleiding nou schrijf, want het is een beetje aan elkaar verwoven.
Ja.
Je hebt zeg maar in het In het zoogdierenbrein of het limbisch systeem, net zoals alle andere zoogdieren, hebben we 8 basisemoties die Darwin al heeft beschreven, waaronder eentje boosheid is. En als je die niet kan voelen, soort van, het zit in je systeem. Het moet ergens wel kunnen zijn.
Hey,
en als je meerdere onderdrukt, dan word je ook echt gevoelloos. Dat wil je ook weer niet hebben. Mensen die boosheid niet goed kunnen voelen of kunnen uiten, en vandaar had ik het in een boek over monster, dan lopen mensen best wel snel over je heen ook. Of kan je geen grenzen aangeven? Dus die boosheid, die is ook boosheid. Nou, agressie is over het algemeen ook echt iets positiefs. Je wil er ergens voor gaan. Je kan ook die energie ergens voor gebruiken. Of een grens aangeven. Daar heb je ook een beetje boosheid voor nodig. Net zoals, je kan ook kijken naar wolven. Als die tegenover elkaar gaan staan. Weet je wel, dat grom is gewoon een grens aangeven vanuit boosheid.
Ja.
En als ze dat niet doen,
Maar oké, ik zal of de cursus tot trainer bij doen of misschien een private sessie. Maar ik ben toch even benieuwd. Heb je zo een soort oefening, misschien juist een lichamelijke oefening, waarbij je denkt, oké, dat train maar even die boosheid?
Zeker, 100%. Ja? Ja.
Maar kan je dat nu zo zeggen? Of,
Een van de oefeningen, ik heb er meerdere, die jij wel leuk gaat vinden, denk ik. Maar eentje, een van de ontladingsoefeningen heet Primal Pounding. En dat houdt eigenlijk gewoon in, je gaat op je knieën op een kussen zitten en je gaat gewoon helemaal als een holbewoner los.
Okay.
Je gaat gewoon kaart erop slaan en schreeuwen en je gooit alles eruit. Want het moet er gewoon eventjes uit. Je mag schelden, je mag even roepen wat je wil. En dan komt er ook echt naar boven dat heel vaak... Misschien papa of mama vroeger heeft gezegd van niet boos zijn. Dat soort dingen.
Man.
Of juist als je dan stopt met boos zijn dat je dan een pluimpje krijgt. Of dat je dan wordt gecomplimenteerd. Ja,
ja. Ik voel niet echt de behoefte, maar ik ga het
meestal voelen ze dat niet.
Nee, maar oké. Duidelijk. Leuk, bedankt voor deze tip. Ik ga heel even plassen en dan komen we terug. Want dat is echt machtig mooi. Je hebt me weer sowieso heel veel inspiratie gegeven met je boek. Maar ook met de quotes die je de hele tijd aanhaalt uit andere boeken. Mm. En de referentielijst achterin je boek is groot. Dus kortom, ik denk dat het voor jou een lastige vraag was. Om 3 boeken te noemen die jou geholpen hebben op de reis waarmee je nog steeds bezig bent.
Ja.
Maar het is gelukt?
Het is gelukt, ja.
Oké, top.
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze 3 boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top, toch? Thanks.
Oké, kom maar door. Het eerste boek.
Met de boeken.
Ja. Nou, je hebt ze meegenomen. Leuk.
Want het was juist een uitdaging voor mij, want ik heb gewoon echt een gigantische boekenkast met allemaal informatieve boeken. Dus ik dacht, dus wat je al zei, er zit een behoorlijke referentie in. Ik dacht, ga ik die boeken dan kiezen? Maar eigenlijk zijn mijn boeken een beetje een samenvoeging van al die kennis, zodat het ja, wat
de
makkelijker
essentie
te lezen
eruit
is. Dus ik dacht, ik doe juist meer wat boeken die ik gewoon los van mijn studie interessant vind.
Oh, je hebt echt gewoon fictieachtige dingen en zo.
Semi.
Ja?
De eerste is Man's Search for Meaning. Ik heb wel 1 of 2 quotes ervan
aan
toegevoegd.
Ja, ja. De zin van het bestaan.
Ik lees heel veel Engels. Maar het is van Viktor Frankl. Die man die heeft in een concentratiekamp gezeten, maar die is heel erg stoïcijns. En die kijkt er zo prachtig naar.
Ja.
Ik had uiteindelijk niet geantwoord over US. Je vroeg ook bij mijn missie volgens mij de why, zeg maar.
Ja.
Maar hij zegt dus ook inderdaad als je eenmaal gewoon door wil gaan, dan kan je. En als je op een gegeven moment het opgeeft, dan houdt het ook op. Het is echt prachtig.
Ja,
het is een heel klein boek.
Ja. Goeie tip. Wanneer las je die? Want nogmaals, jij begon echt extreem vroeg door een extreem ongeluk van je zus.
Wel een paar jaar geleden.
Deze is nog niet zo lang geleden.
Niet zo lang geleden.
Wat las je, maar misschien komt dat in de volgende. Maar ik ben zo benieuwd, wat las je toen je 15, 16 was dan?
Boek over therapie. Alexander Lowen Peter Levine en dat soort dingen. En Wilhelm Reich. Dus soort van toen begon die informatie over echt therapeuten met ja, die voorbeelden van cliënten en zo, ja, die maak ik niet zelf mee, zeg maar.
Ja, ja. Wauw. Ja. Oké, okay. Maar die zitten niet in de...
Nee, want dat is echt, dat is onderzoek, zeg ja. maar. En zoals je hier ook kan zien, volgens mij, ik lees ook boeken. Ik heb altijd een pen bij, dus ik onderstreep ja. wat ik interessant vind. Ja. Daarna doe ik er een ezelsoortje bij en als ik hem uit heb, dan typ ik alle quotes uit die ik dan interessant vond. En dus ik heb een hele...
Oh, ja. dat verklaart ook waarom je zoveel lekker...
Zoveel quotes. Ja. Want en ik probeer dan ook zoveel mogelijk van... Nou, dit is mijn visie. Deze persoon zegt dit en die andere zegt dat. Ja. Kijk zelf maar wat.
Ja.
En okay. de tweede is lekker cliché. Maar dat is eigenlijk The Alchemist.
Ja.
Die kent iedereen. Nou, bijna iedereen natuurlijk. Maar ik heb nog een ander boek van hem. Het gaat natuurlijk om Paulo Coelho. Ik heb nog een ander boek, die heet The Fifth Mountain. En die vond ik, omdat iedereen deze al kent, vond ik die heel erg mooi.
Ik
maar
ben er al niet aan toegekomen. Ik heb hem wel aangeschaft.
Nou ja, het is eigenlijk een semi... Dat vroeg me af. Hoeveel van deze boeken heb je al gelezen?
In principe
gelezen?
Allemaal. Ja, je ziet daar wat boeken, die zie je niet op de camera.
Yeah.
Die zijn opgestuurd. En sorry voor die mensen die gewoon wel eens boeken opsturen, maar dan gaan mailen. Ja, ik zou willen dat soms zou ik willen dat ik gewoon een oude man was, heel veel tijd had om de schommelstoel. Maar dus die heb ik nog niet gelezen en alles wat je ziet.
Oh, wow.
Het lijkt er bijna te veel op dat het echt zo shine, kijk mij met mijn boeken, maar het was meer dat mensen vonden dat het zo'n rotzooi was. Gingen mensen klagen, ja.
Ja, ik vind het altijd wel wat uitstralen.
Ja. Het past niet echt bij mijn hele ontspullen vibe. Maar ik merk dat ik gewoon digitaal lezen, ja.
Nee, boeken vind ik wat anders. Vind ik gewoon, dat mag er zijn. Ja.
Zelfs als ik luister, wat ik veel doe, ook in de auto.
Mm.
En ik vind een goed boek, bam. Dan koop ik hem ook nog even.
Ja, ik heb ook het liefst gewoon nog...
Ja, toch?
Ja, dat zeker.
Maar de Alchemist, ja, fantastisch.
Ja,
dat is echt gek.
En de laatste... Hoe de fuck vind ik geluk?
Nee, Thijsie. Nou, dat vind ik top.
Ja, dat is echt een hele goede vriend van mij aan het worden. En zijn boek is juist eigenlijk een soort van het zelfhulpboek... voor mensen die niet van zelfhulp houden, zeg maar.
Ja.
En... ik vind dat hij zo briljant schrijft. En zo
ik ook. Kijk, maar dat is een beetje een spoiler. Ook zeker voor zijn theatershow. En die heeft daar wel mee te maken. Maar zijn theatershow gaat nu nog een stap verder. Dus als je nog in de mogelijkheid bent, als je dit hoort om naartoe te gaan, doe dat.
Hmm.
Want eigenlijk, en dat is een lichte spoiler, maar ik denk dat voor de luisteraars van Koekeroe dat niet erg is, gaat het helemaal niet over hoe de fuck vind ik geluk, maar hoe de fuck vind ik verbinding met mezelf.
Ja.
En dat, nou, dat had ik ook nog wel aan jou de vraag. Omdat jij gezonder, gelukkiger, bewuster. Dat is wel echt waar jij voor staat. Dus is dan automatisch mijn vraag, wat is dat dan gelukkiger?
In hoe ik leef eigenlijk, dus het innerlijk werk doen. Dus schaduwwerk. Als ik voel dat ik me onzeker voel weer. Of dat er een pijn zit. Of dan ga ik eraan werken en daarna is het ook gewoon weg. Het idee is, zeg maar, van het innerlijk werk, dat het daarna ook gewoon vrijer voelt. Dus geluk gaat voor mij samen met steeds meer innerlijke vrijheid voelen. Veel meer rust. En dat uit zich ik heb heel lang gedaan en ik doe af en toe nog wel aan positieve affirmaties, zeg maar. Maar het moet niet geforceerd zijn. Het moet niet voelen alsof je liegt tegen jezelf.
Nee.
Dus daarin...
echt de vrijheid om te voelen wat er is.
Ja.
En nou ja, dat sluit heel erg aan bij de koekeroe-gedachte. Ik heb wel vaak gezegd, Koekeroe is er niet zozeer om je beter te laten voelen, maar om beter te worden in voelen. En uiteindelijk, en dat is een beetje wat jij dus ook met gelukkiger zegt, voel je dan misschien wel beter, terwijl je ook gewoon terwijl je misschien wel intens verdrietig even kan zijn.
Ja, maar juist dat ook toestaan. Want dat, ik vind juist die negatieve emoties die we soms niet toestaan of kunnen voelen.
Ja.
Het heeft echt een schoonheid.
Ja.
Ik vind het soms prachtig om even hard te kunnen huilen en zelfs in intense pijn en verdriet. Ook met ayahuasca is er heel veel pijn uitgekomen. Ik vond het... Ergens heeft het ook een schoonheid.
Zeker.
Daarom ook een beetje die duisternis waar we het over hadden.
Nee, ik vind het mooi hoor. Sterker nog, dat is een vraag. Als je moet kiezen tussen succes of falen, wat kies je dan eigenlijk?
Kom je van beide?
Ja. Nee, dit is ook een beetje een gekke vraag. Maar je leert meer van falen. Dat
zeker,
is wat jij
daarom.
Ook,
maar daaruit haal je weer succes. En,
ja. Ja, dus precies inderdaad. De drie boeken hebben we gehad, hè?
Ja.
Ja. Nou, laat ik gelijk even, voordat ik het vergeet, ook vragen naar een andere routine in dit programma. Namelijk, wat is jouw ochtendritueel? Heb je een ochtendritueel?
Ik doe mijn best.
Oké. Nou, dat is wel dat is mooi.
Wat er in mijn kalender staat is relatief vroeg opstaan, vind ik. Het valt vergeleken met anderen valt het misschien wel mee. Maar wat ik in de ochtend gedaan wil hebben is mediteren, lezen en sporten.
Ja.
Dus ik wil naar de gym geweest zijn, maar ook gewoon echt even stilzitten, mediteren en dan een stukje lezen. En dan
maakt de volgorde nog heel erg uit?
Nee, niet zozeer.
Nee? Oh, nee. Dat is grappig wat je zegt, want ik merk gewoon dat ik wel beter eerst kan mediteren en dan pas kan sporten. Want op een gegeven moment, als ik dat omkeer, wat wel eens gebeurd is, dan is er al zoveel geactiveerd. En ja, dat,
Ja. Nou ja, daarin, daarin afhankelijk van ook hoe ik sport en hoe ik me voel. Dus als ik gewoon echt moe ben, dan ga ik eerst mediteren om een beetje energie op te bouwen. Maar dat is ook weer het stuk van voelen, instinctief voelen.
Ja.
Gewoon je lichaam, want soms gaan we ook echt sporten terwijl we kapot zijn. En nee, dan moet je ook gewoon niet zo hard sporten. Of de helft van de herhalingen, de helft van het gewicht.
Ja,
als je hoge stress hebt of heel
erg moe. Wees ook lief voor jezelf in dat opzicht.
Ja, dus ik en dus mijn discipline is. Nou, het was voor de corona was het 5 keer in de week. Nu is het 4, soms 5 keer in de week trainen. Dus ik ga naar de sportschool. Maar dat betekent niet dat ik ga trainen. Soms ga ik even liggen, ga ik even stretchen. Soms ga ik mediteren in de gym en ga ik weer weg. Soms check ik in en ga ik ook meteen
Maar je
weg.
Gaat er wel altijd naartoe. Dat is gewoon een beetje de kracht van herhaling en gewoonte.
Ja.
Ja,
soms
mooi.
Alleen in de sauna. Dus.
Maar dat is een mooi iets wat je aanhaalt. Want het gaat natuurlijk hier over discipline. Jij zegt discipline is betrouwbaar. En motivatie is afhankelijk van iets buiten jezelf. Ik snap hem niet helemaal.
Nou, zeg maar, je hebt allemaal van die motivational video's.
Ja.
En dat is niet te en ook als die motivatie vanuit mijzelf komt, dan moet ik echt een soort van, het kost mij energie om mezelf te motiveren. Persoonlijk.
Ja,
en het is niet langdurig.
Nee.
Dus op lange termijn werkt discipline beter voor mij dan motivatie. Motivatie voelt voor mij van, oké, ja, laten we dat doen. Maar morgen moet ik dat weer opzoeken. Zeg maar.
Ja.
En discipline is gewoon, ja, je gaat gewoon.
Doe we gewoon, ja.
En daarom een soort van discipline is wel een hardheid, maar er zit bij mij dus ook een zachtheid in. Dus ik ga naar de sportschool, maar dat betekent niet dat ik ga sporten.
Nee.
Ja.
Oké. Okay. Duidelijk. Wat wil ik zeker nog bespreken? Ja. Het is een onderwerp wat ik steeds meer probeer te vermijden. Omdat mensen daarvoor geen koekeroe luisteren. En ik heb het heel lang vermeden. Omdat ik gewoon dacht, ja, dit is tijdelijk. En dus op het moment dat je er geen zin in hebt, dan stop je nu de podcast. Dat snap ik ook. Maar ik wil toch ook van jou weten, iemand die daar heel erg mee bezig is. Nou, laat ik de vraag eerst algemeen stellen. Wat is ziekte?
Die kan denk ik niet in één zin uitgesproken worden. Maar over het algemeen is het een bepaalde ongemak die aangeeft dat er iets in jou uit balans is. En die dus, weet je wel, met het kernprobleemthema, die een bepaalde les aan jou probeert te geven. Dus ziekte over het algemeen is iets wat jou niet overkomt, maar wat jou iets meegeeft. Maar waarom het niet in één zin te vertellen is, in te zeggen, is omdat het kan ook genetisch of uit het niets komen en of
het is niet altijd een boodschap, wil je zeggen?
Ja, dan zit er alsnog een boodschap. Wat ik bij probeer te zeggen, het is niet altijd te genezen.
Nee.
En sommige stages zijn gewoon te laat of het is al verder. En dan is gewoon eigenlijk de les, hoe leer je leven met wat je nog allemaal wel hebt en hoe kan je daar de schoonheid uit halen? Maar heel veel is ook gewoon wel reversible. Meer dan wij denken eigenlijk.
Ja.
Ja.
En dus, hoe moet ik het zien met een virus dat over een, laat ik een voorbeeld noemen? Nee, ik hoef helemaal geen voorbeeld te noemen. Je snapt wat ik bedoel. Een virus dat over deze planeet gaat. Is dat een boodschap?
Kijk, ik heb me juist hier ook wel een beetje terughoudend gehouden. Want zeg maar, ja, dit is ook maar hoe ik er naar kijk. En dat is ook by far niet een vorm van waarheid. Wat mijn mentor heeft gezegd, zolang wij niet fundamenteel ons collectieve gedrag gaan aanpassen, grijpt de kosmos in. En misschien is dit gewoon eigenlijk gewoon wel even dat wij met z'n allen gewoon goed naar binnen gaan kijken. Mm-hmm. Het is nu juist de tijd van, waar zijn we allemaal mee bezig? Dus het begint, vind ik, van binnen. Ja. Je bent ook volgens mij elektrisch gaan rijden en zo. Weet je wel? Ja. Laten we even keuzes gaan maken die ook iets ja. meer langdurig duurzaam zijn voor de aarde, voor jezelf, et cetera. Want...
Ik wil elektrisch rijden. Als er iemand luistert die een auto kan sponsoren, heel graag.
Oh, ja. Oké. <Okay. laughs> Dus ik voel dat het enerzijds is het ook weer dat aanpassen natuurlijk.
Ja.
En wat de maatregelen die vanuit angst en frustratie worden genomen... of misschien zit er nog een veel groter plan uit wat helemaal evil is... daar ga ik me niet uitspraken over maken. Wat ik wel weet is... Ja, now is the time more than ever om innerlijk werk te doen en goed. En hoe meer innerlijk werk je doet... hoe beter jouw systeem wordt, hoe gezonder, zeg maar. Dus daarom gezonder, gelukkiger, bewuster. Want wij hebben gewoon betere voeding nodig. We moeten gaan bewegen. Ons immuunsysteem moet ook gewoon heel veel sterker worden. Heel veel sterker.
Ja.
En ja, ik denk dat voor... ja.
Ja, oké. Okay. En wat is de holistische aanpak om van corona af te komen?
Nou, ik moet zeggen, ik heb het denk ik 2 keer gehad, maar ik heb er gewoon echt weinig last van gehad.
Okay.
Heel erg weinig. Heel erg weinig. Dus misschien zegt dat iets over mij, misschien zegt het helemaal niks over mij. Misschien is het, weet ik veel, een lichtere vorm of ik hou me er niet zo heel veel mee bezig. Maar het is wel iets om collectief ons allemaal even wat te leren. Want ik bedoel, een pandemie is wel vaker geweest in de geschiedenis, maar het is de eerste keer dat het echt zo mondiaal is.
Ja.
En over begrenzingen en dergelijke. Het is ook weer dat even de waarheid naar boven komt van hoe bizar we bezig zijn met z'n allen. En mijn werk is om eerst echt naar binnen te gaan voordat ik echt naar buiten treed met wat daar. Want ik ben by far niet goed genoeg om te...
Ik stel er nog 1 vraag over, dan hou ik erover op. Maar ik vind het ook weer niet dat ik het helemaal kan laten liggen. Omdat ik gewoon ook benieuwd ben hoe jij dat ziet. Of is dat ook iets dat je kan helen?
Nou ja, dat kan ik dus ook... Ja, nou ja, de corona helemaal zelf.
Ja.
Goeie. Ik kan er niet veel uitspreken. Nee. Ik zeg maar, als ik dat doe, dan doe ik dat puur omdat ik dat denk. Maar ik heb hier gewoon echt niet genoeg informatie over opgedaan. Want het manifesteert zich of het muteert ook de hele tijd. Mijn onderbuikgevoel is echt van wel. En dan op een natuurlijke wijze.
Ja.
Ja. Maar dan moeten we dus echt wel hard werken.
Precies. En dan vind ik het nog even mooi om... Ja, jouw definitie van helen te geven, dat is niet zozeer oplossen, maar ervoor zorgen.
Ja.
Ja, maar dat vind ik een mooie... Ja, het is ook dus wel iets heel anders of ongeveer het omgekeerde van symptoombestrijding, maar het is gewoon... Ja, dat is helen.
Ja, iets in jou heeft aandacht nodig.
Ja.
Dat is het. En ook in het collectief heeft... iets of heeft van alles aandacht nodig.
Ja.
Waar we voorheen geen aandacht aan gaven.
Ik ben benieuwd, want ja, dat is iets dat in jouw leven een rode draad is. Of in ieder geval een rode draad. Vanaf je 13e was dat iets heel heftig waarmee we begonnen met het ongeluk van je zus. Dus het viel mij op, want ik vind de dood altijd toch ook een fascinerend thema. Mm. Daar kom je een paar keer op terug.
Ja.
Dus ja, hoe kijk je aan tegen de dood?
Ik denk dat het een prachtige transitie is. Afhankelijk van hoe het gebeurt waarschijnlijk. Maar het is iets wat wellicht vaker bespreekbaar mag zijn. Omdat het is gewoon echt iets onvermijdelijks.
Het is ook weer bijna dat donkere wat er ook is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en kijk, om zelf te gaan wellicht is minder erg dan iemand te verliezen en het gemis te ervaren. Maar ook daar zit een bepaalde schoonheid in.
Ja, ik ga even een quote doen van een sjamaan die in de Amazone die jij sprak. Dood laat een pijn in het hart achter die niemand kan helen. Liefde laat een herinnering achter die niemand kan stelen.
Ja.
Ah, dit is fucking mooi.
Ja.
Dat heeft dan ook wel heel erg dus met de dood van je zus te maken.
Hmm.
Maar hoe kijk jij aan tegen de dood? Even gewoon, wat denk je dat er gebeurt? En ik snap dat je dat niet weet, want we weten het allemaal niet. Maar ja, je bent er toch mee bezig.
Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd er ook niet zoveel aandacht meer aan heb besteed. Okay. Vergeleken met vroeger. Maar hoe kijk ik er naar, zeg maar?
Ja, wat gebeurt er technisch bijna?
Technisch. Je wordt 0,21 gram lichter volgens mij. Ja.
Ja, dat is wel heel technisch. Ja.
Dat is het meest technische. kijk, er zijn mensen die uit hun lichaam kunnen treden. En er zijn mensen die helderziend zijn. Laat ik het anders zeggen. Er is een bepaald boek geweest die ik in het begin ook heb gelezen. Die had ik misschien op deze stapel kunnen zetten. Nee, had ik niet kunnen doen, want ik weet de naam niet meer. Volgens mij is het waarom wij naar de aarde kwamen. Maar dat weet ik niet zeker. Het was echt een boek geschreven voor van 0 tot 100. Voor iedereen, okay, zeg maar. En het was eigenlijk heel mooi. En wellicht is het een fabeltje. Maar ik vond het gewoon mooi om naar te luisteren eigenlijk. Of te lezen. En het zei eigenlijk, je bent gewoon als ziel. Heb je meerdere levens gehad. Vanuit verder van de aarde zijn er verschillende lagen van hemel, of hoe je dat noemt, een soort van dimensies of hoger, ja, en steeds meer richting het licht.
Ja.
En stel, jij zit in de vijfde dimensie, dus alles is prachtig, iedereen is daar helemaal blij en fijn, is helemaal mooi. Je kan naar beneden gaan, maar je kan niet naar boven. En om naar boven te gaan, moet je meer ervaring opdoen. Dus om verder te kunnen komen, wil je juist weer naar de aarde gaan om extra ervaring op te doen, meerdere dingen te leren in deze tijd hier te zijn, om shit op te lossen, zodat je daarna weer verder kan stijgen en nog verder naar boven kan gaan. Ik ben meestal wel van ik wil dingen kunnen onderbouwen, maar het raakt wel iets in mij.
Ja,
ik vind het wel mooi.
Dus je bent er ook zeker niet bang voor?
Nee. Ik voel ergens wel sterk dat wellicht, en ook dit kan ik natuurlijk niet onderbouwen, maar wellicht is er gewoon wel echt een tijd voor wanneer je gaat. En wellicht kan het ook veranderen. Maar ik voel dat ik ook gewoon nog niet voorlopig nog hier ben. Omdat mijn taak ook gewoon nog oprecht niet voldaan is.
Nee.
Ik ben er niet bang voor.
We hebben het erover gehad. En dat is vooral jouw methode. Mm. Heel veel mensen mee helpen en inspireren. En vandaar ook dat je meerdere mensen opleidt die daar weer meer mensen mee kunnen helpen.
Ja.
Maar heb je nog andere? Wat? Ja, heb je nog bepaalde ambities?
Ambities? Mannenwerk ook.
Wat is dat?
Mannen begeleiden, maar ook gewoon zelf heel erg leren om wat het betekent tegenwoordig om een man te zijn.
Ja.
Moeten we nou hard zijn? Moeten we nou zacht zijn? Moeten we bovenaan staan? Of moeten we juist, wat ik nu ook heel erg leer, wij zijn juist eigenlijk een soort van, we moeten heel erg goed luisteren naar de spiegels van de vrouwelijke energie. Hè? De vrouwelijke energie, niet per se de vrouw, maar daarin onderscheiden wat echt een spiegel is om jezelf te verbeteren. En een soort van de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke energie in de wereld is uit verhouding, maar ook gewoon in de man en de vrouw zelf.
Bijvoorbeeld
feminisme is ook behoorlijk mannelijke energie natuurlijk. Ja. Dus daarin ben ik heel erg aan het voelen van wat is mijn taak om en wie zijn mijn voorbeelden eigenlijk van een echte, goed gebalanceerde mannelijke energie.
Ja.
En tussen mannelijk en vrouwelijk trouwens. En dat vind ik een fascinerende zoektocht eigenlijk.
Ja, ik vind het ook. Want dat brengt me op één onderwerp waar ik jou ook over gehoord heb. Veel meer in context van het shamanisme. Waarbij ze geen arm om jou heen sloegen.
Ja.
Maar spaceholder, zoals dat heet.
Ja.
En ik vind dat heel mooi en ik voel het ook wel. Maar ergens denk ik, empathisch zijn is toch ook een kunst. En dan, ja, dan weet je, dan kan je in ieder geval, ben je bezig met die ander en dus heb je daarmee verbinding mee.
Kijk, wat ik schreef over de shamanen, dat zij soort van juist aan het space houden waren.
Ja.
Betekent eigenlijk, ze gingen niet naast mij zitten en balen van hoe zwaar ik het had.
Nee.
Ze gingen ook niet de pijn van mij overnemen. Nee. Wat heel vaak gebeurt van, kom maar hier, het komt goed, komt goed. Dan ben je een soort van de pijn aan het delen. Laat als iemand in een proces zit.
Maar dat is ook wat je
zit,
toch vaak wilt doen. Ik bedoel, is dat echt verkeerd?
Nee, dat is helemaal niet goed. Maar wil je helend werk doen, dan moet iemand echt, of mag iemand gewoon echt zijn innerlijke werk gaan doen. En dan mag je even erdoorheen. En daarom, je mag echt wel een hand op iemands rug of op schouder leggen. Maar je wil niet de pijn overnemen, want daar heeft niemand wat aan. Het is zijn pijn of haar pijn. Even terug herleiden naar wat we daarvoor hadden.
Ja, maar het ging wel over.
Nee, maar als het gaat dan om juist mannelijke energie, is dat juist elkaar juist knuffelen. Want dat soort van juist die hardheid en we geven elkaar een box. Ja. Nee, juist, ik ben omringd door mannen die juist kunnen knuffelen en juist die zachtheid ervaren. En dat vind ik juist prachtig. We gaan allemaal sporten, we gaan zelf sparren. Maar we geven elkaar ook echt een knuffel. En we zijn er juist voor elkaar als ik mijn emotie moet uiten. Of andersom. Dat is juist een beetje waar ik eerder naartoe zou willen gaan. Ja.
En in de ambities vraag ik me af. Na alles wat jij weet over hoe een trauma werkt. En dat je eigenlijk, misschien is het ook een soort rust, maar als ouder het nooit goed kan doen. Want eigenlijk krijg je altijd een trauma, zou je kunnen zeggen. Wat het ook gelijk het woord wat minder heftig maakt, is meer. Ja. Ja. Durf jij nog vader te worden?
Ja, heel graag.
Oh nee, heel graag. Nee, was ik een beetje via een omweg te vragen of je die wens nog had.
Nee, juist wel. Want ik ben hier ook gekomen om juist te leren van ik heb geweldige ouders. Ik heb ook echt een geweldige jeugd gehad. Heel erg liefdevol opgevoed. Maar ook zij, evenals iedereen, had gewoon wel hun kleine dingetjes.
Ja, zoals jij die ook zal hebben.
Ja, waar ik heel erg dankbaar voor ben, en wat ik mijn cliënten ook aanraad, is gesprekken aangaan met je geliefdes over vroeger. Niet van jij hebt dit gedaan of daardoor heb ik dit. Nee, maar gewoon van hoe was het voor jou? En ik heb hele mooie, helende gesprekken gehad met mijn ouders. Daar ben ik onwijs dankbaar voor.
Ja.
En ik voel, als het gaat om de missie, hè, miljoenen mensen helen en gezonder, gelukkiger en bewuster maken, voel ik ook dat we deze generaties juist zoveel mogelijk aan het schoonmaken zijn, zodat de volgende generaties ook veel minder wonden zouden overnemen van ons.
Want wat je dan echt hebt doorvoeld en meegemaakt, dat zal niet meer terugkomen.
Nee, dat voel ik wel.
Nou ja, maar dan zit dan weer een fantastische tijd.
Ja.
Nee, maar echt, dan zijn we aan het groeien als een malle.
Ja.
Hoe wil je herinnerd worden? Dennis van Miltenburg. En dan bedoel ik even niet nog als een lieve vriend of een leuke broer of een fijne zoon of misschien in de toekomst een fijne vader. Maar de rest.
Hoe wil ik herinnerd worden?
Ja.
Maakt mij niet uit.
Ja.
Nee, nou ja, oprecht, het maakt mij niet uit. Daarom ben ik hier niet om een soort van dat ik herinnerd word.
Nee.
Het is,
maar ja, dat gaat gebeuren, want je hebt een missie waarbij je miljoenen mensen gaat inspireren.
Ja, en wat ik hoop is dat de methode, dus holistic movement, zich voortzet wanneer ik er niet meer ben. En dan is dat de legacy.
Dan ga je toch ook niet zo op je boek staan?
Nou, dat was eigenlijk een soort van, ik wou eigenlijk een beetje meekrijgen. Ik heb er al heel lang over nagedacht.
Ik vind het leuk hoor. Nee, ik probeer het niet als een soort
disney te brengen. Ik heb er heel lang over nagedacht.
Je hebt een fucking goed lijf.
Ik heb gevoeld van, oké, wat als het voor mij persoonlijk over zoveel jaar, dat ik een beetje de transitie van, ik ben bij de holistische reis. Het is 5, 6 jaar geleden.
Ja.
Ik krijg nog een jong broekie, zeg maar. En als ik over een paar jaar weer een boek ga schrijven, hoe doe ik het dan? Dus het is een soort van paspoortachtig idee. Ik blijf er wel bij.
Je gaat herinnerd worden. Daar heb je geen zeggenschap over. Want dat is gewoon een feit.
Ja.
Je hebt 2 boeken uitgebracht. Je gaat heel veel trainers opleiden. Dus ja, dan gaan die mensen zeggen, die Dennis. En wat hoop je dan dat ze zeggen?
Nee, het maakt mij echt niet uit.
Nee, dat begrijp ik dat je niet uitmaakt. Maar wat denk je dat ze gaan zeggen? Laat ik het dan zo zeggen.
Weet ik niet. Dat laat ik ook echt aan hun over.
Ja. Nee, natuurlijk laat je dat aan hun over. Maar ja, jij staat nu als mens op deze planeet. Jij hebt contact met veel mensen.
Nou, wat ik echt hoop is dat de fundering van mijn bedrijf dusdanig staat dat anderen het kunnen voortzetten. En ja, oprecht voel ik nu gewoon dat het daarbij blijft. Maakt mij echt niet uit. Van, hopelijk positief. Ze mogen ook zo eerlijk zijn als het maar kan. Als ik iets in de steek heb gelaten of iets niet goed heb gedaan. Maar het liefst hoor ik dat voordat ik ga.
Ja, precies.
Ik voel hem gewoon niet. Nee, ik hoor het dan wel. Of niet?
Hoezo? Nee, dan hoor je het dus niet. Ja. Nee, dat hoor je dus niet.
Wellicht wel.
Ja, precies.
Ja.
Het is dan, oké. Nou ja, dan horen we het dan. Nee, ja, sowieso horen we het pas dan, maar dan nog. Dan heb je het toch. Ja. Ik bedoel, ik ben blij dat ik zelf nooit deze vraag krijg, want ik zou ook niet zo weten wat ik moet antwoorden.
Bij deze.
Maar nee, ja, nou ja, maar dan zou ik het op zijn minst zeggen dat ze denken, nou, een prettige mens, ja.
Oké. Nou, mooi.
Ja, is er niet nu iets wat jou inspiratie geeft? Want je wil niet eens een prettig mens worden gevonden.
Nou, ik wil dat niet voor ze bepalen.
Nee. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat jij nu gaat bepalen.
Nee, nou ja, kijk. Ja.
Ik proef, ja. Ik weet niet wat hier zit.
Wat zeg je?
Ik weet niet precies wat hier zit.
Nou ja, ik denk niet zoveel op die manier ook na over mezelf. En misschien wat hieronder zit is juist dat ik te weinig bezig ben met wat het met mij doet. Want ik voel gewoon heel erg, ja, dit is mijn missie, dan ben ik hier. En ja. Natuurlijk, ik ben hier ook echt om te genieten, maar dat is aan mij. En ik wil wel gewoon echt bij iedereen een glimlach achterlaten of juist een goede spiegel. Maar wat ze daarna van vinden, dat is hun mening om te uiten. Wat ik hier. Okay.
Maar dit, ik kan hier.
Is dat beter?
Dit is dan toch een antwoord. Hier kan ik mee leven.
Ja.
En ik vind je ook een prettig mens over. dankjewel, Dennis van Miltenburg. Holistisch Helen is nu uit. En ook de holistische reis. En nou ja, ik ben benieuwd hoe je op de voorkant van je volgende boek staat.
Ja, gewoon verschrompeld.
Nee, ik denk dat het wel eerder zal zijn. Tenminste, dat hoop ik. Want dat is alleen maar een reden om je eerder hier uit te nodigen. En anders hebben we het gewoon over andere dingen. Link in de beschrijving van de coaching of de trainingsopleiding.
De opleiding, de Holistic Movement Coach, ja.
Precies. En meer informatie ook natuurlijk op holisticmovement.nl. Afijn, check het maar. koekeroe.nl/Dennis. Ja, gooi hem er even in, Wim. Niet koud douchen trouwens.
Jawel.
Oh, dat is al gewoon logisch. Dat dacht ik al. koekeroe.nl/Dennis voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral niet iets positiefs te doen met je leven. Maar ook misschien wel in het kader van Koekeroe. Dus maak bijvoorbeeld een screenshot als je dit via Spotify bekijkt. En deel het en tag me vooral even @Giels. Laat een reactie achter onder YouTube en klik op dat abonneerding. En als je van iTunes bent, dan is het heel fijn als je een hartje indrukt. Of nee, je moet zelf een heel tekstje tikken en weet ik hoeveel sterren geven. Afijn, doe iets. Geniet van je dag. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Hoi. Ja, voordat je weggaat, je hebt het hele gesprek uitgezeten, heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top, dan heb ik er zin in en dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet, nou trouwens, het is iets eerder dan 1 mei bedenk ik me nu, want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie, van 1 tot 10 mei, elke ochtend en elke avond samen even inchecken en samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl/meditatie